Liegen over een mondkapjesdeal die je hebt gesloten met de overheid. Een deal waarmee je miljoenen hebt verdiend. Dat doet toch alleen Siewert van Liende? Nou, nee. Ik ben Felicia Alberding en in de Mondkapjesmiljonairs duik ik met een team van correspondenten in andere schandalen. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? Luister de Mondkapjesmiljonairs in je Podimo-app. Of ga naar podimo.nl/mondkapjes. En probeer Podimo 30 dagen. Podimo.nl/mondkapjes.
Heb je vandaag toch weer iets langer op je telefoon gezeten dan je wilde? Al die apps lijken leuk en gratis, maar je betaalt met je aandacht, data en tijd. Dat komt omdat niet jouw belang voorop staat, maar dat van hun aandeelhouders. En dat kan anders. Wil je een internet ontdekken dat niet ontworpen is om je zo lang mogelijk online te houden en je data verkoopt? Kom 6 en 7 juni naar de Public Spaces conferentie in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Daar leer je meer over een internet gebaseerd op publieke waarden. Meer weten? Kijk op publicspaces.net.
En de harde waarheid is dat Defensie nu niet voldoende toegerust is voor al de veranderende dreigingen. We hebben nog geen goed antwoord op de militarisering van nieuwe domeinen, zoals cyber en ruimte. En we missen het aanpassingsvermogen om met de onvoorspelbaarheid van de vijand om te gaan. Wat Defensie nu bovenal nodig is, en dat zeg ik met nadruk, is langjarig politiek commitment. Zowel op de koers voor de organisatie als op het budget. Defensie heeft dit lange termijn commitment ook nodig voor de samenwerking met onze bondgenoten binnen de NAVO en onze partners in Europa. Onze huidige bijdrage is nu ruim onvoldoende. Het kan niet zo zijn dat een land als Nederland, binnenkort de vijfde economie van de Europese Unie, stevast onderaan de lijst bungelt van defensieuitgaven binnen de NAVO. Deze visie is dan ook nadrukkelijk bedoeld om te zorgen dat de Nederlandse krijgsmacht in Europa een volwaardige bijdrage kan leveren. We zetten met deze visie namelijk in op een meer Europese koers. En dat is nieuw. We moeten tenslotte de solidariteit van onze partners behouden en de gevechten samen winnen.
Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 139 en welkom ook PG.
Dag Jaap.
Vandaag presenteerde minister Ank Bijleveld een nieuwe defensievisie die de blik richt op de periode tot 2035. Wat heeft Nederland nodig om zich veilig te voelen en te zijn in een steeds ingewikkelder en ook dreigender internationale omgeving waarin de bedreigingen heel anders zijn dan ze bijvoorbeeld 15 jaar geleden nog waren? Over die nieuwe defensievisie gaan we praten met de minister van Defensie. Welkom Ank Bijleveld.
Dank u wel.
En we gaan praten met Beatrice de Graaf, hoogleraar geschiedenis met als leeropdracht History of International Relations and Global Governance aan de Universiteit Utrecht, lid van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen en onder veel meer sinds 2019 lid van de Commissie Vrede en Veiligheid van de Adviesraad Internationale Vraagstukken. Welkom Beatrice de Graaf.
Dank u wel.
Dit is Betrouwbare Bronnen.
Mevrouw Bijleveld, in uw voorwoord bij de visie schrijft u dat we in Nederland denken dat het vanzelfsprekend is dat we in vrijheid kunnen leven en dat ons niets zal overkomen. Is dat wat ons op dit moment overkomt, de pandemie, het coronavirus, ook wat dit betreft een waarschuwing?
Nou ja, in ieder geval is het iets wat onverwacht is en wat ons inderdaad wat bijdraagt aan onzekerheid. En het is wel een van de onderdelen waar je op voorbereid moet zijn. En waarvan je ziet dat het niet zo makkelijk is, ook met elkaar, om dat goed op te pakken in Europees perspectief. Of bijvoorbeeld met NAVO-partners als je kijkt naar wat er gebeurt. Absoluut.
Ja, en heel concreet, sinds 2004 zit er ook altijd een militair in het bestuur van de veiligheidsregio's.
Ja. Ja, regionaal militair commandant is dat. Dat is eigenlijk, dit gaat eigenlijk over onze derde grondwettelijke taak. Misschien wel goed om te zeggen. Hè, wij verlenen bijstand aan het bestuur in Nederland. Aan burgemeesters of commissarissen van de koning. Als ze het niet meer zelf kunnen. En die regionaal militaire commandanten weten dan goed wat er gebeurt in een bepaalde regio. En kunnen ook makkelijk bij ons hun vraag neerleggen. Voor als er echt iets onverwachts of onzekers gebeurt. En dat kan van alles zijn. Het kan bijvoorbeeld het blussen van branden zijn. Tot wat we nu in de afgelopen tijd met corona hebben gezien. Bijstand verlenen in ziekenhuizen. Dus er zijn heel veel verschillende dingen die wij kunnen doen. En dat is, wij vragen dan eigenlijk aan de veiligheidsregio's om het effect wat ze willen bereiken, om dat te formuleren. En dan bepalen wij hoe we het gaan doen.
En er was ook nog een ander soort virus een jaar of wat geleden dat er inhakte. Dat was die poging tot hacken van de OPCW in Den Haag. Ja. Daar zaten de Russen achter. U heeft toen een enorme persconferentie gehouden samen met de Britten. Dat is een nieuw soort van oorlogvoering.
Ja, dat is zeker een nieuw soort van oorlogsvoering. Oorlogsvoering verandert sowieso. Dat is een interessant thema om met elkaar vandaag ook over te spreken. Maar je zag dat dit waren Russen die hier op Nederlands grondgebied een organisatie die, waar wij voor de veiligheid moeten instaan als Nederland. Organisatie voor de bescherming van eigenlijk tegen chemische wapens. Hè, want dat is denk ik goed om te zeggen wat die organisatie doet, bestrijding van chemische wapens. Daar probeerden ze een hek te zetten. Wij hebben door dat we samenwerkten met de Engelse MI6 dit kunnen voorkomen. En dat was net op het moment dat de Skripal-zaak daar werd onderzocht en dat er werd gekeken naar wat er in Syrië was gebeurd. Dus het is heel kwalijk dat dit gebeurt. Doordat wij dit onder de wet op de inlichting en veiligheidsdiensten hebben gedaan, hebben we de agenten, zal ik maar zeggen, de geheime agenten naar de uitgang begeleid. Maar hebben wel hun materiaal kunnen houden en weten we dat ze dus echt dingen deden die we echt niet moeten hebben met elkaar. En dat is een ander soort van oorlogsvoering. En daar moeten we ons allemaal eigenlijk realiseren. We weten uit hun computers bijvoorbeeld ook dat ze verkiezingen beïnvloed hebben in Amerika uit eigen zelfstandige informatie. En wij staan aan de vooravond van verkiezingen. Dat moeten we niet, zowel in Amerika als in Nederland, want dat moeten we gewoon nooit willen.
Wij spraken vlak daarna, Jaap en ik, de grote Ruslandkenner Anne Applebaum. En die zei, die persconferentie, dat vond ik fantastisch. Ze zei van de manier, ook de toon waarop het gebeurde, is precies waar ze in het Kremlin stiekem een beetje bang voor zijn. Namelijk dat je het gewoon open, feitelijk, nuchter en zonder omhaal van woorden gewoon zegt, dit is er aan de hand en we hebben jullie door.
Ja, dat is op zich goed om te weten. We hebben daar natuurlijk wel lang over geaarzeld. Want over geheime operaties praten wij natuurlijk nooit. Dat is de aard van het werk natuurlijk van de MIVD dan in dit geval. Maar dit vonden we zo ernstig dat we zeiden, het is belangrijk dat onze inwoners zich bewust zijn van dat dit gebeurt op Nederlands grondgebied. Maar überhaupt dat dit soort dreigingen er veel meer zijn in deze tijd. Ik dacht zelf ook, door dat maar eens klip en klaar te beschrijven, geven wij ook aan dat we het weten. En dat is een duidelijk signaal.
Dit is een duidelijk voorbeeld van een nieuw soort oorlogvoering waar Nederland, waar Europa zich op moet voorbereiden, wat al gaande is. Er is nu een nieuwe defensievisie. Beatrice de Graaf, hoe belangrijk is het om nu met zo'n visie te komen?
Ja, ik denk dat het moment voor een nieuwe defensievisie nu, in de aanloop naar de verkiezingen 2021, in de aanloop naar de verkiezingen in de Verenigde Staten, 5 jaar na de inval in de Krim van de Russen. Dus de afgelopen 5 jaar is er verschrikkelijk veel veranderd. Er zijn er dingen gebeurd die niemand op deze manier had kunnen voorspellen. Dus het is heel goed dat Defensie hier proactief een actie neemt. De laatste was alweer van 2010, Defensieverkenningen. Dus het wordt ook alweer tijd voor iets nieuws. Er zijn weer heel veel dingen gebeurd.
10 jaar geleden.
Ja, 10 jaar geleden. Tegelijkertijd, je spreekt met een historicus. Dus aan de ene kant zijn er ontzettend veel nieuwe dingen gebeurd. Tegelijkertijd zie ik ook weer patronen opdoemen die juist de wereld weer zo voorspelbaar, onvoorspelbaar maken als in de 19e eeuw. Wat ik daarmee bedoel is dat we eigenlijk nu echt aan het einde zijn gekomen van die nieuwe wereldorde waarvan men dacht dat die zich na 1989-90 zou ontvouwen. Met de Verenigde Staten, als degene Clinton die dat ook zei, we gaan die nieuwe wereldorde creëren. Iedereen mag onder de schaduw en de vleugels van Amerika meeliften.
Zelfs de Russen, die krijgen
zelfs
een partnerschap
de
met de NAVO.
Een strategisch partnerschap aangeboden. Nou, dat heeft een tijdje, hebben mensen daarin geloofd.
Het peace dividend.
Ja, het vredesdividend moest worden geïnst. Sterker nog, GroenLinks heeft toen eigenlijk ook gezegd, laten we maar enorm gaan bezuinigen op het leger. Er werd ook, de Buitenlandse Veiligheidsdienst werd zelfs afgeschaft, de IDW.
Door Ruud Lubbers?
Door Ruud Lubbers, door het CDA. Ook onder druk van de oppositie, maar zeker ook door het CDA. Dat had ook te maken met intern gezeur en geruzie en personeelsproblemen bij die dienst zelf. Maar het idee was toch, Amerika doet het voor ons, wij zitten onder die paraplu en we zijn nu allemaal vrienden, even heel simplistisch gezegd. Nou, we weten nu, dat wisten we natuurlijk eigenlijk al met de oorlogen in Irak, dat weten we zeker ook sinds 9-11, maar nu helemaal weten we met de oorlog in Syrië, met het opkomen van Turkije, dat we eigenlijk terug zijn in een fase.
De Caucasus, precies, Georgië, Abkhazie, nu Nagorno-Karabakh.
Ja, we weten terug dat we nu terug zijn in een periode waarin er niet meer één of twee spelers zijn die de boel in evenwicht houden. En eigenlijk zou je kunnen zeggen, met terugwerkende kracht, is die fase van de Koude Oorlog een unicum geweest in de wereldgeschiedenis. Ja. Vanaf 200 jaar geleden, of misschien zelfs vanaf de Vrede van Münster, is het eigenlijk altijd een concert van Europa geweest, van grote regionale mogendheden, met kleinere daartussenin. Sterker nog, de wereld werd ook verdeeld in eerste, tweede en derde rangs mogendheden. En Nederland was eigenlijk eerst een eerste rang en toen afgezakt in de 19e eeuw naar een tweede rangs mogendheid. Mocht wel meespelen met de grote jongens. En die wereld, die was er. Dat noemde men het concert van Europa. Er waren ook een aantal eerste violen, maar het was altijd onvoorspelbaar. Bij wie met wie een alliantie zou sluiten. Rusland met Frankrijk, Engeland met Duitsland of juist niet. Amerika die op een gegeven moment mee ging doen. En we zitten nu weer in zo'n periode dat we een aantal grote mogelijkheden hebben. Dat we niet goed weten hoe die allianties zich gaan ontwikkelen. Na 2024 als Poetin terugtreedt, nu na de Amerikaanse verkiezingen. Je weet het gewoon niet meer, er is geen balans meer.
Poetin mag zelfs tot 2036 blijven als hij zou willen.
Als hij dat zou willen, ja. Dus, goed,
dat is een jaar nadat deze nota afloopt.
Ja.
En Xi is de eerste Chinese leider sinds Mao die dus nadrukkelijk voor het leven is bevestigd.
Ja, je ziet dus, ik denk dat het heel goed geschetst is, dat je ziet de Amerikanen zich terugtrekken op hun authentieke positie van destijds. Hè? Dus dat betekent wel degelijk wat ook voor de stabiliteit, bijvoorbeeld al in de NAVO. Turkije is net genoemd. Dus je ziet dat mechanismen die we hebben gemaakt om een soort van stabiliteit te hebben, dat die ook niet meer aansluiten bij wat je nu aan ontwikkelingen ziet. En ja, dat is denk ik belangrijk om ook te zeggen. Dat is, daarom is het ook goed, vind ik zelf, dat we met deze defensievisie komen. Omdat je ziet dat die, dat er zoveel onvoorspelbaarheid is. Dat inderdaad, ik vond het wel mooi aangeduid, patronen van voorspelbare onvoorspelbaarheid, dat je die niet zo makkelijk meer kan inschatten altijd. Dus dat betekent dat als je het hebt over, we zijn natuurlijk van defensie, we zijn in principe voor de veiligheid van ons koninkrijk en van het bondgenootschap. Dat is onze eerste taak. Laten we even groot spreken over Europa dan in dit geval. Dan zie je dat daar zoveel dingen bewegen dat we echt anders moeten kijken naar hoe staan we ervoor op dit moment. En dat het spreken, zoals Beatrice ook zei, van in misschien wel tientallen jaren hiervoor in ambities van defensie, dat niet meer aansluit bij wat het is. Het is geen ambitie. Het is wat mij betreft pure noodzaak om goed te investeren in defensie en in de krijgsmacht. Omdat onze veiligheid is op allerlei verschillende manieren nu in het geding. En oorlogsvoering is ook heel erg veranderd wat dat betreft. Dus dat is goed om ons te realiseren.
Het is een best wel weer een uniek document, deze visie. Sowieso over de afgelopen 10 jaar is het weer voor het eerst. Het is nu ook voor het eerst dat Defensie zelf proactief met zijn vuist op tafel slaat. En wat ik eigenlijk ook wel spectaculair vind in deze notie. Als je eigenlijk zou optellen en bij elkaar zou opplussen wat u allemaal wilt, minister. Mm-hmm. In 2035 is Defensie proactief en flexibel, kleinschalig, grote verband, op meerdere plaatsen, de vrede bewaken, betrouwbare partner, al onze afspraken, systemen naadloos aansluiten. Dat is meer dan 2% van het budget.
Ik wou dus eigenlijk aan de minister vragen, maar u
soms nou, ik ook hoor. Ik wou mijn vraag nog even inleiden. Want dat wordt eigenlijk ook wel zelf gesteld in deze visie. Eigenlijk moeten we meer gaan uitgeven dan die 2%. Dat staat ook heel keurig op pagina 44. Zie je ook die lijn helemaal doorlopen. Wat je eigenlijk zou moeten doen als je hieraan wil voldoen. Dus mijn vraag is eigenlijk, waar komt deze ambitieuze droom vandaan? Want dat is het vooralsnog. En is het niet zo dat Nederland voor het eerst eigenlijk weer, sinds misschien wel 200 jaar een poging doet om weer bij de grote mee te spelen. Nederland is heel lang neutraal geweest, heel lang afzijdig geweest, heeft heel lang onder die Amerikaanse atoomparaplu gehangen. Nu gaan we eigenlijk weer terug naar 200 of zelfs nog langer jaar geleden. Zeg maar, Nederland hoort bij de grote in Europa.
Nederland bungelt nu echt onderaan het lijstje van investerende landen, mm-hmm. ook van de Europese landen. Ja. In 2014 is afgesproken dat over 4 jaar al elk lidstaat van de NAVO 2% van het bruto nationaal product aan defensie zou moeten besteden. En nu lees ik in deze nota, precies wat Beatrice de Graaf zegt, eigenlijk als we aan alle ambities willen voldoen, als we echt Nederland binnen Europa veilig willen maken, dan moeten de investeringen groter zijn dan 2% van het bruto nationaal product.
Ja. Nou, dat is heel goed gezien inderdaad. En dat is voor het eerst dat we dat ook zeggen. En ik snap dat ambitieus is. Maar wat denk ik goed is om te zeggen, dat is, ik zit hier nu 3 jaar. En wat ik gezien heb, is dat Defensie eigenlijk altijd ook te bescheiden is geweest in het aangeven van hoe staan we ervoor en wat is de dreiging. Dat hebben we ook echt goed gedaan, vind ik, in deze visie. We hebben aangegeven, dit zijn de dreigingen. Als je kijkt vanuit die dreigingen en als je kijkt hoe we ervoor staan, dan is die vrijheid in het jaar van 75 jaar bevrijding is niet zo vanzelfsprekend op vandaag de dag. En het vraagt dat we investeren. En die 2% van de NAVO, dat is een berekening van, daar zit natuurlijk kap, dat is niet 2% omdat het een doel op zich is. Want als de economie in elkaar klapt, dan kan je misschien wel makkelijk 2% halen. Hè? Want we zijn nu ietsje gestegen in percentage.
Ja, maar dat komt omdat de rest inzakt.
Dat is omdat de rest inzakt. Ja. Maar onder die 2% van destijds zat een hele berekening aan capaciteiten, zoals het al zo mooi heet in onze termen, die je nodig hebt om uiteindelijk veilig te kunnen blijven. En wat wij nu zeggen in deze nota, als je dan nog kijkt naar de dreigingen van vandaag de dag die op ons afkomen, dan moeten we meer doen. We moeten meer doen om er te staan. Omdat een heleboel dreigingen van destijds misschien niet werden niet gezien. Oorlogsvoering is veranderd. Cyber is toch een heel nieuw domein. Ook dat kost geld. Dan heb je hele andere type verbindingen nodig dan zoals wij vandaag de dag met elkaar praten. Informatie, daar wordt het op gewonnen uiteindelijk. Dus je moet heel hoog technologisch zijn. En betekent bijvoorbeeld alleen al dat je ander personeel ook nodig hebt om te werken. Dus dat hebben we uitgerekend. En ik vind het zelf ook, alleen al het feit dat we dat laten zien, is denk ik belangrijk, in ieder geval voor mij, wat dat allemaal kost. Omdat ik vind het zelf nog steeds gek, en ben benieuwd hoe Beatrice daarover denkt. Wat ik heel gek vind, wij zitten hier op mijn werkkamer in Den Haag aan het plein. Ik zie hier toch eigenlijk iedere dag demonstraties voor mijn deur. Maar er is niemand die voor vrijheid of veiligheid gaat demonstreren. En ik vind het, het vraag me dat steeds af. Hè. Mensen denken dat het vanzelfsprekend is allemaal, maar dat is het niet. En dat willen we aan met deze visie laten zien. Het is niet vanzelfsprekend en het moet je ook wat het waard zijn. Het kost wat. Het is kostbaar eigenlijk.
Ja, dat is inderdaad precies, denk ik, een enorm spanningspunt. En ook de grote problematiek en ook de tragiek van Defensie. Eigenlijk sinds de naoorlogse periode. Hè? Dat je dus eigenlijk altijd aanloopt te hikken tegen het punt dat je in hygiënische conditie bent. Dus je hebt er wat aan als alles schoon en netjes en vredig en opgeruimd is. En je gaat het pas missen, je komt er pas voor op als er iets misgaat. En als het overstroomt, zeg maar. Ja. En dat is nu nog steeds natuurlijk een groot probleem. En dat is ook eigenlijk de afgelopen jaren altijd wel gedacht, nou laten we daar maar op bezuinigen op Defensie. Vanaf 2012 is er enorm bezuinigd. Nu lopen jullie zelfs tegen problemen dat je niet genoeg mensen kunt krijgen.
U hebt de afgelopen jaar al wat extra geld gekregen, maar toch, internationaal is het een klein beetje een lachertje. U bent met minister Wopke Hoekstra van Financiën naar Litouwen geweest, 24 uur om hem te laten zien wat voor geweldige samenwerking Nederland daar heeft. Maar ja, Defensie schokt nog steeds een beetje achteraan. Is deze nota een schreeuw om hulp richting de politieke partijen die nu hun programma's aan te schrijven zijn en richting de kabinetsformatietafel die straks het geld moet gaan uitdelen aan de verschillende departementen?
Nou, we hebben hier inderdaad klip en klaar opgeschreven hoe we ervoor staan in Nederland. En dat is denk ik ook, ik was het daar heel erg met Beatrice eens met wat ze net zei. Het moment is denk ik heel goed op dit moment om het op te schrijven. Het is in vrij klip en klare taal. We moeten vechten voor veiligheid. Wij staan inderdaad derde van onderen op de NAVO-lijstjes, maar we zijn de vijfde economie van Europa. He, dus zo moet je er ook naar kijken. He. Dus het wordt ook in andere Europese landen.
Wij boksen dus onder ons gewicht.
Wij boksen ver onder ons gewicht. En mijn ambitie is wel degelijk, of onze ambitie zou dat moeten zijn met elkaar, om weer op ons gewicht te boksen, om bij de beste te horen. Inhoudelijk zijn we dat wel. Dat hebben we ook proberen aan te geven. Wat we doen, dat wordt enorm gewaardeerd. Als je kijkt naar bijvoorbeeld onze special forces, dat wordt enorm gewaardeerd. Onze samenwerking met bilateraal, met Duitsers, met Belgen, met Fransen, wordt ook enorm gewaardeerd. Onze vliegtuigen, de combinatie piloot-vliegtuig, die zijn hoogspecialistisch, hoogtechnologisch. Dat geldt voor de onderzeeërs ook op dit moment. Dus inhoudelijk worden we veel gevraagd. Dus dat zeg maar als het gaat om commitments, heet dat dan in de taal van de NAVO, dan zie je dat we veel gevraagd worden. Kunnen we lang niet altijd leveren, maar als we leveren, dan is men heel erg blij met wat er geleverd wordt. Maar wij leveren gewoon onder wat wij waard zijn als land. Wij zijn gewoon echt een rijk land, wat niet aan zijn verplichtingen voldoet. En dat moet gewoon wat mij betreft beter. En daarom hebben we dat ook zo klip en klaar opgeschreven. Voordat we verkiezingsprogramma's zijn voor een deel van de partijen klaar, maar kunnen nog op geamandeerd worden. En voordat uiteindelijk inderdaad het regeerakkoord ook wordt gemaakt.
Hey, wat u zegt over die kwaliteit van de Nederlandse krijgsmacht, dat klopt inderdaad. Dat wordt alom erkend. De Britse ambassadeur die onlangs afscheid nam in Den Haag, Peter Wilson, die zei ook, ik ben erg onder de indruk geraakt van de Nederlandse krijgsmacht. Hij deed ook met u samen toen die persconferentie over die Russische spionnen. Maar als je kijkt in de stukken van het NAVO-defensieplanningsproces, dan zie je dat het beeld toch nog weer iets anders is. Want Nederland voldoet aan de kwalitatieve kant van wat er van Nederland verwacht wordt voor 49% volledig. Mm-hmm. 45% gedeeltelijk, 6% niet. Maar als je het kwantitatief bekijkt, dan voldoet Nederland maar in 29% van de doelstellingen volledig.
Dat
is tamelijk treurig dan.
Dat is heel treurig. Ik heb daar ook geen geheim van gemaakt. Hè. Ik zeg gewoon ook overal dat met het huidige pad halen we gewoon ook niet die afspraak die er is gemaakt. Hè, waar de handtekening van Mark Rutte onder staat in 2014. Dat kunnen we zo niet halen. En dat is treurig omdat we we zijn de derde van onder op de NAVO-lijstjes. Maar we zijn de vijfde economie van Europa. We willen daar altijd met de grote meedoen. Hè. We willen bij de G20 willen we aanwezig zijn. Maar dan moet je ook laten zien dat je investeert in je veiligheid, omdat het wat mij betreft gewoon echt noodzaak is. En daarom is het wel, denk ik, heel belangrijk dat we voor het eerst gewoon klip en klaar aangeven in deze visie. Wat kost dat dan als je wilt herstellen? Wat kost het dan als je je verbindingen op orde wilt hebben? Buiten wat het kost om die capaciteiten die de NAVO aan ons toebedeeld heeft, om daarin te investeren. Dat kost alleen al zo'n 5, 6 miljard kijkend. Maar je kan niet alleen die vliegtuigen hebben als je niet uiteindelijk ook met laten we zeggen een F-35, dat is een informatiestofzuiger. Die haalt overal inlichting vandaan, is hoogtechnologisch, daar zijn we ook goed in. Maar al die informatie die je binnenhaalt, moet je ook verwerken. Daar moeten ook mensen aan zijn die daar iets mee kunnen doen en die dat dan weer doorgeven aan iemand die in het veld zit om daarmee te acteren.
Er wordt binnen Defensie ook wel eens gezucht.
En dat kost
gezucht.
Veel geld. Want
we hebben een teveel aan informatie hier.
Ja, maar we hebben enerzijds Te veel kan je denk ik nooit hebben, maar je moet het uitzoeken. Je moet kijken wat je ermee moet doen. En dat kost dus ook wel degelijk geld. Dus je moet goede verbindingen kunnen leggen. Je moet dus die hele huishouding op orde. Dat staat ook in wat dat betekent. Dat kost ook een paar miljard. Daarnaast hebben we achterstanden door inderdaad die bezuinigingen die er zijn geweest in de afgelopen tientallen, 30 jaar misschien wel, als je er goed naar kijkt. De staat van onze gebouwen is niet optimaal. Dus je moet ook voldoen aan veiligheidseisen en kwaliteitseisen, alleen al voor dat personeel waar je het om vraagt. En we moeten meer investeren in inlichtingen. Nou, dat staat er allemaal in. En ik vond het wel mooi om te horen dat Beatrice zei: het is wel voor het eerst dat het zo klip en klaar erin staat.
Ja, van Wopke Hoekstra is de uitspraak: ik heb diepe zakken. Heeft hij dat ook al tegen u gezegd?
Ja, dat heeft hij over corona gezegd, hè?
Maar die zakken zijn bijna leeg, dus dat belooft dat voor de Femzy.
Nou ja, dus daarom is het ook. Wij leggen dit natuurlijk niet voor niks ook op dit moment neer. Omdat wij hebben zeker extra geld gekregen voor deze periode. 5,5 miljard. En nadat ik met Wopke Hoekstra in Litouwen ben geweest, is het ook wel degelijk zo dat we bij de voorjaarsnota nog weer extra geld hebben gekregen voor een eerste deel van het NAVO-plan uit te werken, waar we dan weer extra F-35's et cetera voor kopen. Maar dat is niet genoeg. En dat is niet genoeg om ook veilig te blijven en er veilig te staan. En daarom hebben we deze visie ook op tijd neergelegd. Ja. Zodat wie dan ook onderhandelt zich dat realiseert.
Ja, hoe hard is die eis? Want ik las in een interview met Jan Hoedeman deze zomer dat u in principe bereid bent om nog een periode als minister van Defensie door te gaan. Maar zegt u tijdens de kabinetsformatie, als ze u vragen, ja, ik wil wel even naar het cijferstaatje kijken bij het regeerakkoord?
Nou, sterker nog, ik denk dat iedere minister van Defensie, wie dan ook, hè, of ik het nou ben of een ander, die aantreedt, die zal moeten weten wat hij kan investeren. Omdat als je kijkt naar hoe we ervoor staan, en dat hebben we echt goed aangegeven, en wat we willen, we moeten anders gaan werken. Van klein, schaalbaar naar hoogtechnologisch moeten we ingezet worden. Dat hebben we in deze visie ook aangegeven. Maar daar heb je ook budget voor nodig. En wie dan ook zal daarna moeten kijken.
Gaat dat de minister lukken, Beatrice de Graaf? U bent historicus, u heeft gezien dat Defensie vaak toch maar een beetje aan de bedelstaf liep.
Ja, de enige momenten waarop er geld en middelen en nieuwe apparatuur komt voor Defensie is op het moment dat er een oorlog dreigt uit te breken.
En dan is het vaak te laat.
Of als er grote bondgenoten een flinke duit in het zakje doen. Hè? Zoals met de Marshallhulp, maar ook met de Britten die de Nederlandse vloot ook zijn bijgesprongen toen Napoleon was verslagen.
Maar de Britten, daar hebben we nu een beetje wat lastiger relatie mee.
Nou, daar spreekt de Defensienota ook over en de AIV ook, dat militair en ook defensie- en verdedigingstechnisch zul je de Britten erbij moeten houden. En dat zullen ze zelf ook willen. Ja, dus dat ze uit de EU zijn, hoeft nog niet te betekenen dat je ook dit soort. Het maakt het wel veel lastiger.
Het is een NAVO-partner.
Het is een NAVO-partner. Het is heel erg lastig. Maar bijvoorbeeld, de Britten zaten al niet in het permanent en structureel overlegorgaan van de 25 van de 27 Europese landen. Ik wou nog één punt zeggen over dat geld. Wat ik denk dat heel belangrijk is om uit te leggen aan de Nederlandse bevolking en ook gewoon als argument sterker te beklemtonen, iets waar dit kabinet heel huiverig voor is geweest, is het belang van internationale allianties en is het belang dat Nederland, de waarde dat Nederland altijd een netto ontvanger is van internationale rotzooi, internationale problemen. Nederland is een land waar het vreedzaam is, waar het goed toeven is. Nederland produceert zelf gelukkig weinig internationale conflicten en spanningen, maar is er wel altijd de dupe van, altijd de ontvanger van.
Hoezo? Waar is Nederland dan de dupe van?
Terrorisme, hè, mijn eigen taakveld. Ja. Terrorisme heeft natuurlijk Nederland enorm in zijn ban gehad de afgelopen jaren en is ook nog niet weg. En nu de pandemie. Dat is natuurlijk, van nature is een pandemie iets dat grensoverschrijdend is. Het kwam niet uit Nederland. Nederland is er nu wel, ligt op zijn gat en is zwart gekleurd in Europa qua aantallen besmettingen. Als je ook kijkt naar de dreiging vanuit Rusland, de cyberdreiging vanuit Rusland, andere landen. Ik kan me nog aan DigiNota herinneren, waar waarschijnlijk Iran achter heeft gezeten. Ja. Dus Nederland is altijd de netto ontvanger van grote geopolitieke ruis en conflicten en oneenigheid. Dus Nederland heeft allianties nodig. En dat is een waarheid als een koe, maar die is eigenlijk te lang onuitgesproken geweest. En wat je hier eigenlijk nog aan zou moeten verbinden, wat er nog te weinig in staat, andere landen zullen Nederland niet gaan helpen omdat ze ons zo aardig vinden. andere landen gaan ons niet helpen omdat ze zelf zo'n nobele inborst hebben.
Met andere woorden, Nederland andere moet ook laten zien dat wij bereid zijn om mee te doen met het
een
grote
duit in het zakje, tit voor tat, zo heet dat. En op inlichtingengebied, de minister noemde net terecht de hoge kwaliteit van de Nederlandse inlichtingen. Ik weet dat het op inlichtingengebied zo is dat de AIVD en de MIVD zulke hoogstaande informatie en analyse en rapportages leveren, dat zij heel vaak met de grote jongens, de Big Eyes community, mogen meepraten omdat ze goede inlichtingen geven. En dat geldt ook voor de MIVD die in operationeel gebied
en dat kan alleen als je erin investeert.
En dan moet je er dus in investeren. Dus mijn punt zou zijn, lange omhaal, je moet investeren in heel veel van deze talenten van de Nederlandse krijgsmacht om er ook veel voor terug te kunnen krijgen. En dat gebeurt eigenlijk ook al, maar dat wordt veel te weinig naar buiten toe uitgedragen van, ja, we moeten dit doen, anders krijgen we niks terug. Ja. Ook gewoon transactioneel. Hè?
Dus zeg maar het aspect van het. Het betekent ook wat. Het levert jezelf wat op, zeg maar. Dat zouden we zeker beter kunnen benadrukken. En dat probeer ik ook zelf wel met. Bijvoorbeeld in internationale samenwerking bilateraal in te brengen. Bijvoorbeeld met de Duitsers. Zie je dat wij op de verbindingenkant nu ook samenwerken.
En de verbindingenkant?
Ja,
radiosystemen. En. Ik had daar met de vorige minister heb ik daar een convenant voor, of een internationale overeenkomst over gesloten. Ursula von der Leyen was dat nog, die nu voorzitter van de Europese Commissie is. Die zei, het komt heel goed bij elkaar eigenlijk in die samenwerking. Want jullie hebben wat aan ons, want wij zijn goed in het schetsen van het kader. En jullie zijn heel erg hands-on. Jullie zijn veel praktischer. En doordat we dit nu samen doen, bereiken we uiteindelijk veel meer. En dat is heel grappig om te zien. Dus we kunnen dat is ook transactioneel. Hè? Wij kunnen soms dingen aanbieden die niet meteen gezien worden, maar waarmee we wel wat bereiken uiteindelijk.
Ja, beseffen de collega's in het kabinet al deze dingen voldoende?
Nou, kijk, met de COVID heb je natuurlijk ook gezien wat Defensie heeft gedaan. Als je kijkt naar, dat is dan meer onze derde taak, hè, de binnenlandse taak.
Het is eigenlijk nog veel te weinig zichtbaar geweest.
Dat vind ik zelf ook. Ja.
Ik zit op dit moment ook in de commissie Wet Herziening Veiligheidsregio's. Ja. We hebben dat onderzocht bij alle rampen en crisis, kleinere, grotere, in het recente verleden en langer, is Defensie betrokken geweest. Ja. Maar Defensie slaat zich daarbij niet op de borst. Ze heeft dan natuurlijk ook een civiele taak, is dienend aan het binnenlandse bestuur. Maar bijvoorbeeld ook nu met de COVID-crisis, de TOC, de TOC'jes noemen dus de militairen. Dat het Territoriaal Operationeel Centrum, Martin Wijn heeft me een keer meegenomen. Ja. Als je dat ziet, dat heeft ervoor gezorgd dat de logistiek bijvoorbeeld in het begin, toen die golf op zijn piek was, heeft gefunctioneerd. Maar dat weet bijna niemand volgens mij.
En die landelijke patiëntencoördinatie, die is gewoon door onze mensen, door twee oversters in Rotterdam opgezet. Omdat, kijk, ziekenhuizen zijn zelfstandige bedrijven eigenlijk, als je er zo naar kijkt. En ze hebben in totaal geen zicht op IC-capaciteit of wat dan ook. En onze mensen hebben gewoon hands-on dat met de NAVO-methode, zoals ze in het buitenland ook werken, daar hebben ze ervaring voor opgedaan. Bijvoorbeeld in Afghanistan of in Irak. Als iemand op een IED rijdt, dan moeten ze daar ook kijken van, u moet naar dat ziekenhuis, u bent niet zo urgent, et cetera. Dus zij zijn heel goed in het verspreiden en logistiek. En dat hebben ze heel hands-on gedaan. En daar zijn wel echt veel complimenten voor. Wij zijn intrinsiek erg bescheiden, inderdaad, dat klopt. Dat moeten we voor een deel veranderen.
Maar weet u, collega's,
zit hem voor een deel wel in dat civiele gezag.
Ja.
En ik erger me daar soms ook aan. Want ook bij de NOS, bij bijvoorbeeld de NOS-journaal of andere journaals, ik wil niemand beledigen.
RTL.
SBS. Wil niemand beledigen. Zie ik dan bijvoorbeeld de DSI optreden. Of laatst nu bij dat goudtransport. Daar was één omroep die
DSI
zei,
DSI is dienst.
Speciale interventies. Dat zijn bijvoorbeeld bij de, als er een terrorist opgepakt moet worden, dan gaan die mensen op pad. Die bestaat voor 2/3 uit mariniers, uit defensiemensen. En wat staat daar achterop? Hun pakken? Politie. Dus niemand weet dat het 2/3 defensiemensen zijn. En onze mensen, zeg ik altijd, maar de politie moet nu niet boos worden als ze luisteren. Die schieten ook net nog iets beter dan gerichter dan.
Uw voorganger, mevrouw Hennis, heeft zelfs even besloten om de uniformen op straat en in het openbaar vervoer en zo'n tijdje niet te laten zien.
Ja, maar die heb ik weer ingevoerd. Want ik ben het namelijk heel erg eens met wat er net gezegd is. Ik heb van het begin af aan gezegd, onze mensen moeten zichtbaar zijn. Ik ben een dochter van een beroepsmilitair. Mijn vader had zich ontzettend geërgerd aan. Hij zegt, een militair moet gewoon in uniform ook op straat lopen. En dat was het eerste wat wij, de staatssecretaris en ik, toen we rondgingen langs allerlei mensen. Een gewone soldaat, maar van de gewone soldaat tot aan hoge rangen zei, van wij zijn trots op ons uniform en we willen graag op straat lopen. En dat maakt maakt het ook aanraakbaar. Op het moment dat iemand in uniform op straat loopt, kan je ook aanspreken op zijn functie. En dat bijvoorbeeld jongeren doen dat ook nadrukkelijk sinds het weer mag. En ik heb gezegd toen ik dat zag, toen wij we gaan dat gewoon weer doen. Mensen zijn verantwoordelijke mensen, kunnen zelf als ze denken dat het gevaarlijk is beslissen of ze wel of niet in uniform lopen. Maar ze mogen in uniform lopen en heel veel doen dat nu ook. En dat is denk ik ook belangrijk.
Maar ik vroeg straks, weten uw collega's het kabinet voldoende van wat Defensie allemaal doet en hoe belangrijk het is?
Nee, maar dat is te weinig. En ik denk dat die COVID-kant, die heeft dat voor een deel laten zien. Wij hebben zelf ook, ik heb er ook consequent over getweet met hoeveel inzet wij hebben gepleegd. Maar mensen beschouwen het allemaal als vanzelfsprekend, want dat ging weer onder het gezag van zeg maar de publieke gezondheidskant.
En dat is ook goed natuurlijk.
En dat is ook goed, want het is ondersteuning. Ja. Het is een civiele taak.
Ik ga nog even terug naar het punt dat u net aansneed. Dat was dat je in de samenwerking, bijvoorbeeld met de Duitsers, als we een hele belangrijke stappen kunnen zetten, maar dan moet je wel bij elkaar aansluiten.
Ja.
Ik kan me herinneren, wij waren samen op een boot in de Romshaven met Manfred Weber uit Beieren. En die vertelde dus dat hij ervan uitging, ja, zo'n Rotterdamse haven, zo'n enorme risico voor de veiligheid vanwege de mensensmokkel.
Mm-hmm.
En toen zei de chef, beveiliging die daar ook bij was, die zei, nee hoor, dat is helemaal geen punt. Het grote gevaar voor de Rotterdamse haven is cyberwar.
Ja.
U bent een Beier, u heeft geen havens. Dit is één gigantisch wereldwijd netwerk van informatie en verbindingen met schepen die op alle zeeën varen richting Rotterdam of uit Rotterdam. En waar wij alles in de gaten houden. En dat was voor Manfred Weber een eye-opener van heb ik jou daar.
Ja.
Die zei dus daar moeten wij samenwerken. Die zat toch helemaal in hele oude beelden.
Dat is zeker zo. En als je kijkt naar de Rotterdamse haven, die is ook al een keer platgelegd door een cyberaanval. Dus dat is goed om ons te realiseren. Want dat was de reden waarom die man dat ook destijds zei. En mensen zien dat eigenlijk helemaal niet. Hè? Dus dat je zomaar van achter een computer in Rusland, China of waar dan ook, gewoon hele delen van het publieke leven kan platleggen. En nu zijn wij inderdaad heel goed in die inlichtingenkant. Hè? Wij zitten hier ook in een knooppunt van verbindingen als Nederland met heel veel kabels die onder de Noordzee liggen. Dus het is, wij hebben ook de goede randvoorwaarden om dat goed te doen.
In een Harvard-rapport kwam Nederland ook als vijfde uit de bus in kwaliteit.
En daar moeten we echt trots op zijn. En dat is ook voor een heel belangrijk
deel. Maar dat is dus ook heel kwetsbaar.
Ja, dat is ook kwetsbaar, zeker. Maar het is ook iets wat we moeten gebruiken en wat we moeten uitventen. En ik denk dat we het houdt mij altijd bezig, de argeloosheid van de gemiddelde burger eigenlijk. Die dat niet zo makkelijk ziet in hoe makkelijk het eigenlijk is om een deel van ons publieke leven ook stil te leggen met die andere manier van oorlogsvoeren. Je kan ook van achter een bureau in Rusland alle bruggen openzetten, hè, als ze met een computer worden aangestuurd. En dat moeten mensen zich denk ik realiseren.
Ja, u heeft een tekort aan gekwalificeerd personeel, dat speelt eigenlijk al jaren, maar dat staat in deze nota ook nog weer extra onderstreept. En dat nieuwe personeel, dat moet natuurlijk ook van groot deel van hoogtechnologisch niveau zijn straks.
Het moet ander personeel zijn. Het zal een ander type personeel ook zijn wat we nodig hebben.
Maar als Defensie in de maatschappij te weinig zichtbaar is, wat Beatrice de Graaf zojuist zei, dan spoort dat ook mensen die nu nog denken van wat wil ik met mijn toekomst, misschien niet erg aan om ook aan Defensie te denken.
Ja, ik wil er graag twee dingen over zeggen, over die zichtbaarheid. Eerst eventjes over de jongeren die zich nu melden bij Defensie. Hè? Want ze zijn er wel. Mm-hmm. En ik ken zelf ook genoeg studenten vanuit Utrecht en Den Haag die zich daar melden. Er stond deze maand in de Militaire Spectator, misschien heeft u het gelezen, stond er best wel een schokkende column van een jonge militair. Die noemde zich lid van de nieuwe generatie van de millennials, die hun intrede hebben gedaan in de krijgsmacht. En hij zegt, de krijgsmacht wil ons hebben. Hij wil ons hebben met onze talenten, met onze flexibiliteit, met onze hackcapaciteiten. Afgelopen dagen stond er in de krant, wie was dat?
Swillens, van de MIVD.
De directeur van de MIVD, die zei, wij hebben de beste hackers. Nou, dat neem ik van hem aan, kan ik niet verifiëren. Alleen die hackers zelf, die hackers zelf, en daarvan, ik weet niet of deze millennial in de Militaire Spectator een hacker is, maar die zegt, het is wel heel erg problematisch. We zien dat Defensie het wil. We zien dat de krijgsmacht die ambitie heeft. Maar wij zitten in een systeem dat het meest hiërarchisch is ongeveer in Nederland. Mm-hmm. Dat is die bevelstructuur, de hiërarchische structuur. Wij krijgen les van commandanten, we moeten onze mond houden en dingen opschrijven. En wij zien, ik citeer nou die column, hè, of die parafraseer ik, wij zien niet bij onze leidinggevende, de mensen die ons lesgeven, de oudere generatie, de bereidheid om van ons te willen leren. Dus hoe moet dat dan in hemelsnaam? Dus ik kom zo nog op die zichtbaarheid terug. Maar ik zou dit punt graag ook nog even willen voorleggen. Want ik schrok een beetje van die column.
Ja, als je in een bedrijf als Google even kijkt op Silicon Valley, dan zie je al die jongens en meisjes in zitzakken met elkaar confereren. Af en toe aan de ringen, in de ringen hangen en zo. Op Defensie, dan moet je om te beginnen in de houding staan.
Ja, zeker. Het is natuurlijk een hiërarchische organisatie. Ik heb dit inderdaad gelezen. En ik denk wel, kijk, daar is die defensievisie toch ook voor. Want we hebben er met z'n allen, dat heb ik ook in het voorwoord geschreven, we hebben er met z'n allen vanuit de leiding aan gewerkt. Er moet ook een verandering plaatsvinden. Mensen moeten anders gaan denken. Er moet ook een cultuurverandering plaatsvinden. Er moeten veel individuelere loopbaanpaden voor mensen komen. Mensen moeten anders met elkaar werken. En dat staat wel degelijk ook beschreven. Dat een weg is om te gaan, dat is ook duidelijk. Dus dat kost tijd. En als mensen niet op de goede plek zitten, dan moeten we daar ook naar kijken. En onze leiders van de toekomst moeten ook anders leiding geven dan ze in het verleden gewend zijn geweest. En daar zetten we ook echt veel stappen nu in op dit moment. Maar dat moet anders, want het is een visie voor 2035. Dus moet wel degelijk, moet daar nog veel veranderen.
Ja. Ja, eigenlijk zie ik op dit punt twee elementen die ik in het stuk niet erg tegenkwam. Ten eerste, u zult in deze organisatie, sterk hiërarchisch, die naar toptechnologisch en flexibel moet, dus een gigantisch leven lang ontwikkelen, leven lang leren circuit beginnen. Ja. Ik lees dat niet en dat zal je toch de komende 15 jaar, nou ik zeg de komende 5 jaar, moet je als naar die organisatie omturnen. Tweede is, we gaan natuurlijk demografisch met de jonge generatie krimpen. Ja. Dus u zult uit mbo, hbo, universiteiten jonge mensen enthousiast moeten krijgen voor die hele nieuwe ontwikkeling. Dus u zult moeten investeren in bijvoorbeeld centers of expertise in het hbo. U zult misschien wel leerstoelen aan universiteiten moeten gaan ontwikkelen.
We hebben een eigen universiteit.
U heeft er een, maar die moet waarschijnlijk
zijn er ook.
Die
daar
moet
ik,
misschien wel
ik
helemaal
wat
omgestuurd
zeggen.
Worden intern qua curricula. En dat aspect dat u als het ware proactief zult moeten investeren in zeg maar die opleidingen van jongeren, om ze als daar al in een vroeg stadium mee te krijgen naar zeg maar dat topniveau, dat miste ik nog een beetje.
Oh, maar het staat er wel in. Maar misschien eerst de Beatrice en dan zal ik er wat over zeggen.
Ja, ik vind dit wel een hele spannende vraag. En ik vind het ook een moeilijk punt wat jij aansnijdt. Ik denk niet dat we terug moeten in Nederland naar een dienstplichtige leger. Toch is voor die zichtbaarheid wel wat te zeggen. Want eigenlijk tot aan de Koude Oorlog aan toe hadden wij dus die zichtbaarheid met mensen die in dienst zaten. Iedereen kende iemand. Nu weet bijna niemand meer, kent een beroepsmilitair.
Nee, maar goed, dat is een van de redenen waarom ik echt blij was met dat iedereen gewoon weer in uniform loopt. Het zijn meerdere dingen over te zeggen. Het is zo, kijk, wij hebben een beroepsleger. Wij hebben overigens wel dienstplicht, maar geen opkomstplicht. Hè. Dat is goed om te zeggen, want we hebben nog steeds dienstplicht. Ja. Sterker nog, binnenkort ga ik. Ik heb ook de dienstplicht voor meisjes ingevoerd. Dus binnenkort krijgen, ik geloof zelfs volgende week, krijgen alle 17-jarige meisjes voor het eerst een brief dat ze ook dienstplichtig zijn, maar niet op hoeven te komen.
Die zullen dus wel even schrikken dan.
Ja, dat denk ik. Dus dat gaan we ook nog speciaal begeleiden, inderdaad. Om aan te geven, omdat het heel belangrijk is dat het voor iedereen geldt. Maar wat denk ik belangrijk is om te zeggen, ook wij hebben een beroepsregel en ik ben wel erg onder de indruk van de passie waarmee mensen hun werk doen. Dit zijn allemaal mensen die ervoor kiezen, die zich bewust zijn van dat ze kiezen voor het werk, voor vrede en veiligheid. En ze kunnen allemaal vol passie over hun werk ook vertellen. Dat doen wij ook op ROC's, et cetera, maar ook op basisscholen. Ik doe dat zelf ook af en toe, of op hbo's. En we hebben natuurlijk een heel systeem met VEVA-leerlingen op ROC's.
VEVA?
Dat is veiligheid en vakmanschap. Dat zijn jongeren die zeg maar dan op een ROC zo'n opleiding voor volgen, waarbij ze eventueel bij ons door kunnen in het werk. Dus wel degelijk verbinding. En wij hebben de grootste groep in de organisatie zijn natuurlijk jonge mensen die ook niet na hun 35ste weer blijven. Dus we hebben voortdurend ieder jaar instroom van nieuwe mensen. Dus het is niet zo dat je daardoor geen verbinding met de samenleving hebt. En we hebben de laatste jaren heel erg geïnvesteerd van hoe kan je nou ook kijken naar die kant, die hoogtechnologische kant die je ook nodig hebt. Dus we hebben het Defensity College opgezet, waarin we mensen vragen om af te studeren bij ons. Dat breiden we voor een deel uit nu naar, dat is WO naar HBO. En je ziet dat heel erg werkt om mensen, er is veel vraag naar, we moeten mensen afwijzen, we kunnen ze niet eens allemaal plaatsen, die bewust ervoor kiezen om bij ons te werken. Want er zit een hele andere kant aan die ik nu niet gehoord heb, die ook misschien minder in onze defensievisie staat. Maar mensen krijgen hier wel skills for life mensen leren hier, ook als ze wel in die hiërarchische lijn zijn, leren ze dingen waar in teamverband optreden. Want als jij in het buitenland optreedt met een groep mariniers, dan moet je van elkaar op aankunnen. Dus, wat mensen ook leren, daar waren mijn kinderen, die zijn niet meer in die leeftijd, maar die waren er wel erg van onder de indruk. Mensen leren al heel jong leiding geven hier bij ons. Dus dit is een bedrijf waar je een veelheid van facetten hebt. En dat kunnen we wel beter laten zien. En dat moeten we ook beter doorontwikkelen.
Hoe gaat u die ontwikkeling, als het ware, versnellen in een periode dat de vraag van ook andere organisaties, ja, dus bedrijven en dergelijke naar diezelfde hoogtechnologische talenten natuurlijk zal toenemen en de toestroom van jongeren gaat krimpen.
Ja, moet dat arbeidsextensiever sowieso zijn.
Zou het een idee zijn, omdat eigenlijk alle buurlanden en de partners dit ook hebben, dat je zegt bij bepaalde onderwerpen, hele specialistische kennis, dat je zegt, ja, dat doen we dan samen met, noem maar zo, de Fransen en de Duitsers. Of zij doen dat samen met ons. Dat we dus gewoon hele goede Fransen op dat punt in Nederland laten werken.
Ja, dat kan. En dat kan nu ook al wel in samenwerking. Dan zijn ze geen deel van onze krijgsmacht, want dat is weer ingewikkeld. Dan moeten ze Nederlander voor zijn.
Ja, misschien moet je daar dan wat flexibeler in worden.
Maar in samenwerking kan dat. Dus we kijken daar wel degelijk naar. Wat er staat is dat we ook veel arbeidsextensiever zullen moeten werken. Want überhaupt het aantal jongeren neemt af als je kijkt naar de demografische ontwikkeling. Dat geldt voor alle bedrijven. En als we zo doorgaan met wat er met de zorg gebeurt, dan moet straks een van de twee of drie, geloof ik. Drie is dat, geloof ik, is uitgerekend, moet in de zorg werken.
Er zijn dus misschien niet eens genoeg jongeren om, stel dat je het zou willen, de dienstplicht weer opnieuw in te voeren.
Nee, dat denk ik niet. Nu is het, het zou misschien wel kunnen, maar anders vormgegeven, denk ik. Kijk, er zijn wel interessante modellen. Hè. In de Scandinavische landen doen ze het ook bijvoorbeeld, maar anders weer dan Duitsland. Daar is het een, ik zoek even naar het Nederlands woord, een asset op je cv, een plus.
Een maatschappelijke plus. Dienstplicht die je dan hebt gedaan. Ja. Een pluspunt, een maatschappelijke taak die je hebt verricht.
En daar wordt door een werkgever dus ook naar gekeken, als dat heel belangrijk is dat je dat hebt gedaan. Ja, dus er zijn wel verschillende mogelijkheden.
Dus ik hoor wel enigszins beter te graag tegemoetkomen in dat idee van die dienstplicht?
Nou, nee, ik denk niet. Daar hebben we niet voor gekozen en dat kan nu ook niet. Want dan moet je echt zo kantelen dat echt iets anders is dan in deze defensie.
En dan krijg je
maar er zitten wel hele goede kanten
aan.
Maar
dan krijg je die hoogtechnologische mensen die het gewoon heel eerlijk zeggen. Als je een dienstplicht invoert voor mensen die bijvoorbeeld op het gymnasium of de TU een 8 of hoger hadden. Maar ja, dat kan niet. Nee. Als je een dienstplicht invoert, dan krijg je dus opnieuw heel veel mbo'ers.
En dat is op zich goed.
Hè, want die dat ook kunnen. Hè? De veiligheidsopleidingen op mbo zijn van een heel erg hoog niveau.
Gelukkig wel.
Ik wil heel graag nog één punt inbrengen wat ook wel echt met die personeelskwestie te maken heeft. Het is een beetje een ongemakkelijk punt. Kijk, heel vaak is defensie toch negatief in het nieuws. Dat heeft te maken met de hygiënische conditie. Goede dingen wordt dan minder vaak over geschreven. Mm-hmm. En dat heeft ook wel te maken met gedoe op de werkplek. En dat heb je bij elk consortium, dat heb je bij elk bedrijf. Maar de MeToo-affaires zijn niet aan defensie voorbij gegaan. Manier waarop mensen worden benadeeld die arbeidsschade hebben geleden. En wat ik nog wel interessant vind.
Daar is defensie in de beeldvorming natuurlijk ook heel kwetsbaar. Want er komen meteen kamerdebatten over.
Dat is defensie kwetsbaar. Ik vraag me ook af, ik weet er te weinig van of Defensie daar altijd heel goed mee omgaat. Het is iets waar elke keer weer ministers mee te maken krijgen. Mm-hmm. Er valt er weer zo'n lijk uit de kast waar zij niks aan kunnen doen, maar dat is er wel. Dus mijn punt is nog wel, als je toe wilt naar zo'n nieuwe cultuur, mm-hmm. dat is eigenlijk ook een beetje wat ik las in die column in de Militaire Spectator. Hoe zorg je dan dat je cultuur opener, transparanter, inclusiever, en dat is ook van groot belang vanwege de democratische legitimiteit. Dus als die krijgsmacht zichtbaar en in de samenleving ingebed moet zijn, moet die zich ook naar die cultuur in de samenleving voegen. En ook afgerekend kunnen worden op dingen die misgaan. Ja. Hoe gaat u daarmee om en hoe kunt u dat verbeteren?
Dat ben ik helemaal eens. Heel expliciet heb ik er zelf persoonlijk voor gekozen om dit ook op te schrijven, omdat ik denk dat daar nog een wereld te winnen is in die transparantie en in die cultuurkant. Je moet veel opener zijn over wat er gebeurt en het ingewikkelde daarvan voor, zoals mensen zijn opgeleid, is dat heel veel mocht niet gezegd worden. Hè, in het, en dat zit hem in hun eigen veiligheid, want daar sta je natuurlijk ook voor. Dus het zijn dingen die wel gezegd kunnen worden en dingen die niet gezegd worden, kunnen worden. Maar je moet veel transparanter zijn. Dus dat staat nu voor het eerst ook. Daar zijn we het ook allemaal over eens, expliciet erin. Wat het ingewikkelde is aan de dingen die je in de media ziet, is dat dat dus 1 van 65.000. En niet ieder voorbeeld is exemplarisch voor de organisatie. En dat maakt het ook ingewikkeld. Wij zijn een zelfstandige sector, een zelfstandige werkgever. Ik denk dat er veel dingen wel soms adequater konden. Maar er zit ook een hele vorm van juridisering omheen. Omdat het ook voor de toekomst weer wat betekent. Sommige dingen zijn in het oorlogsrecht anders dan in zeg maar, het normale civiele recht. Dus je moet daar ook op een andere manier naar kijken. En dat is lang niet altijd begrijpelijk voor mensen. Ik vond het wel mooi dat Paul Duchesne heeft daar laatst een heeft hij ook op. Ik
zag die buitengewoon hoogleraar, de bijzonder hoogleraar is namens Defensie aan de UvA.
Ja, aan de UvA, zeker. Defensie ook inderdaad. Ja, en die heeft daar een over dat hele oorlogsrecht en hoe je daar bijvoorbeeld naar schade en zo moet kijken. Daar heeft hij ontzettend veel expertise in. Heeft hij daar een prachtig gastcollege op, of gastcollege, weet ik niet, een college op YouTube gezet. En dat is voor mensen soms best moeilijk te begrijpen, dat het in oorlogsomstandigheden anders is dan in een gewoon hier vandaag de dag in Den Haag kijkend. Dus het is heel specifiek. En dat maakt het soms ook ingewikkeld voor ons om uit te leggen. Sommige dingen kunnen zeker beter, vind ik ook. Heb ik ook zelf wel naar gekeken. Maar het moet moderner, zeker inclusiever. Nu zijn we daar eigenlijk best wel goed in. Hè. We hebben een hele, als je kijkt naar inclusiviteit, daar is ons personeel best we hebben nog te weinig diversiteit. Hè. Maar als het gaat om inclusiviteit.
Wacht even, kunt u even de begrippen beschrijven? Ja, diversiteit, inclusiviteit?
Ja, het is misschien te ingewikkeld. Maar het is net na coming out day dat we dit gesprek hebben. En als je kijkt
de
naar inclusiviteit.
Vlag in top.
De regenboog, we hebben een regenboogloper uitgerold, een hele grote. Omdat we hebben maar één vlaggenmast op dit gebouw.
En daar moet natuurlijk
gebouw.
De Nederlandse vlag.
En daar moet de Nederlandse vlag wapperen. Daar mag geen andere vlag wapperen. Dus dan moet er een vlaggenmast naast staan. Dat kan niet. Dus we hebben een enorme loper uitgerold, de staatssecretaris en ik. En daar zie je dat eigenlijk in onze organisatie de LHBTIQ+, moet ik dan zeggen, gemeenschap heel goed geaccepteerd is. Dat zeggen ze zelf ook. En diversiteit, we zijn niet divers genoeg. We zijn een echt nog wel een witte mannenorganisatie, als je daarnaar kijkt. En dat moet beter, want ik denk dat cultuur.
Dat is ook dat leven lang leren, dat leven lang ontwikkelproces. Dat is ook een cultureel proces.
Ja, dat hoort er ook bij. En overigens is Defensie een enorme opleidingsorganisatie. Hè? Dat is denk ik ook wel goed om te vertellen. Wij hebben onze eigen universiteiten, wij hebben onze eigen mbo-opleiders. Bij ons moeten ze ook een leven lang leren, de mensen. Omdat ze wisselen om de zoveel jaar van functie. Dat betekent dat ze vaardigheden moeten opdoen. Dus ook mensen die jonge mensen die bij ons vertrekken, die proberen we ook echt met een eindkwalificatie weer naar buiten te begeleiden. Omdat dat belangrijk is ook voor hun toekomst. En dat is ook weer voor ons van belang.
Nederland wil in het hoogste geweldspectrum meedoen. Nou had ik in het eerste seizoen van Betrouwbare Bronnen een gesprek met Christ Klep. Die heeft een boek geschreven over de Nederlandse militaire cultuur. En hij zegt, we willen vooral goed doen en bijdragen aan opbouwmissies. Nederland is te lief. Kun je dan die ambitie wel waarmaken dat je op het allerhoogste niveau mee wil doen?
Ja, hij bedoelt met te lief dat Nederland heel graag aan missies wil meewerken. Dan heb ik het niet over de krijgsmacht, maar dan heb ik het over het mandaat waar het parlement de krijgsmacht mee op pad stuurt. En ik heb daar zelf een boek over geschreven met George Dimitriou over het strategisch narratief van de Nederlandse krijgsmacht.
De Tweede Kamer heeft altijd allerlei dingen eromheen.
De Tweede Kamer zegt dan,
met de hand op de rug gebonden bent.
Ja, de Nederlandse troepen gaan daarheen om putten te slaan, om meisjes te helpen en om aan wederopbouw te doen. Maar dan komen ze daar ter plekke aan. Er wordt natuurlijk verschrikkelijk gevochten. Die Baluchi-verleiding is diverse keren ging het daar op en neer. En dan worden daar in de Kamer weer vragen over gesteld. Hoezo lopen onze jongens en meisjes daar gevaar? En dan wordt op een gegeven moment, is toen ook, dat is natuurlijk ook dat moment dat dan de stekker eruit wordt getrokken. Mm-hmm. En die missie wordt gestopt omdat het te heftig is. En dat is natuurlijk ook nog wel iets, dat zou ik ook nog in aansluiting op jouw vraag bespreekbaar willen maken. Wat de ambitie is van de krijgsmacht, dat hoogste geweldspectrum, die flexibiliteit, dat geloof ik zonder meer, dat de krijgsmacht dat wil. Maar wat is de politieke steun daarvoor in de Tweede Kamer? En dat maakt het zo verschrikkelijk lastig. En ik wil nog even één keer terug naar die defensieverkenning van 2010. Ja. Dat waren supergoeie verkenningen en er is eigenlijk niks mee gebeurd. Uh-huh. Dus hoe voorkomt u nou dat dit prachtige document, dat in een laadje verdwijnt en dat de Kamer zegt, nou ja, maar dat moesten we maar eens niet gaan doen. Dat is veel te veel geschiet, hoogkinetisch. Uh-huh. En dat is een groot risico. Uh-huh. En dat heb je echt in Nederland. Als je dat niet goed uitlegt en er komen lijkenzakken naar huis, of er vallen daar slachtoffers, en dan krijg je hier weer.
Er zijn dus meerdere problemen waar een minister van Defensie mee kampt. Ja. De eerste was het gebrek aan geld. Tweede, wat we nu benoemen, is oké, dan wil Nederland meedoen.
Politieke steun.
En dan zegt de Tweede Kamer uiteindelijk, wij willen daar ook wel steun aan geven, maar dan moeten er heel veel voorwaarden aan worden gekoppeld. Ja. Waardoor onze mannen en vrouwen met de handen op de rug ter plekke aankomen.
Ja.
Ja, nu zijn er twee antwoorden op mogelijk. Er is lang gedacht dat het een soort oorlog van keuze was. Hè? En dat is gewoon echt niet zo als je kijkt naar de dreigingsanalyse die er is.
Dat Nederland in feite kon uitkiezen, wij doen alleen daar en daaraan mee.
Dat als je kijkt naar de afspraken die we met elkaar hebben gemaakt in de NAVO of in het bondgenootschap, en dat is ook wat we in deze defensievisie opschrijven, maar wat de staatssecretaris en ik ook in de afgelopen periode al hebben gezegd, wij hebben bijgebogen naar hoofdtaak 1. Dat is de veiligheid van het Koninkrijk en het bondgenootschap. En,
ten opzichte van de internationale rechtsorde.
Precies, dat is goed om te zeggen. Internationale rechtsorde, et cetera. Daar doen wij zeker wel degelijk aan mee. Maar dat is denk ik goed om te zeggen. En bijvoorbeeld als het gaat om het opereren in de anti-ISIS-coalitie. Dat is echt niet. Dat is gewoon echt met gevaar voor eigen leven. Hè. Ik vond het zelf. Ik was heel erg van onder de indruk toen. Ik was er nog niet zo lang. Toen zijn wij weer gaan vliegen boven Irak en Syrië met F-16's. En toen was ik zelf bij de start in Jordanië. Misschien heb ik het al eens verteld aan u. En daar sprak ik met een dominee die met twee jonge vliegers, nou die waren net zo oud als mijn kinderen, 4, 25, had gesproken over als je wordt geraakt, dan spring je eruit boven ISIS-gebied. En dat zijn natuurlijk wezenlijke vragen waar je dan het over hebt met deze jonge jongens in dit geval. En zij waren zich al meer dan bewust. Ze waren goed getraind, goed opgereid. Dus ze hadden het volste vertrouwen erin. Maar ze wisten wat de risico's waren. En zij worden door de regering in principe op pad gestuurd. Hè, met steun van het parlement. Maar de regering besluit tot inzet in de artikel 100 kant. Natuurlijk probeer je ieder risico te vermijden. Maar in een oorlogssituatie kan dat gewoon niet altijd. En dat moeten we ons realiseren.
Ja, toch
en als anderen, want we willen ook vragen ook van anderen om ons te komen bevrijden. Hè, dus dat is de andere kant.
Maar als wij hier bedreigd zijn. Beatrice de Graaf hoor, is het ministerschap van Defensie een deerniswekkend ambt.
Het is een ingewikkeld ambt, niet deerniswekkend.
Wij willen meer en meestal betekent het wij willen minder.
Ja, maar het is niet deerniswekkend. Het is ingewikkeld. Maar je bent als minister verantwoordelijk voor die 65.000 mensen die gewoon bij jou zelf in dienst zijn. Die met gevaar voor eigen leven hun werk doen. Dat moet je altijd realiseren. En ik heb van het begin af aan wel gezegd, dat is best beschouw ik zelf als een zware verantwoordelijkheid. Ik heb ook bijvoorbeeld die jonge jongens in, waren allemaal jongens dus in Kidal. Hè, naar dat ongeluk, na het OVV-rapport, waar natuurlijk een vorige minister en een CDS op zijn afgetreden, heb ik van besloten dat ze weer op pad gingen. Ik heb er als een moeder naar gekeken, heb ik gezegd in de Kamer. Maar dat hoort bij de verantwoordelijkheid. Maar ik denk dat we in Nederland te weinig gewend zijn om met risico's om te gaan. En we vragen omgekeerd ook wel. Stel dat nou hier die... ik denk dat het echt anders is dan bijvoorbeeld als je hier wel een terroristische aanslag had gehad. Dan realiseren mensen zich dat mijn mensen, zeg maar, onze mensen, die er zijn voor de veiligheid van iedereen hier in Nederland. Ja.
Maar dat zegt u, hè? Dat is in theorie ook denk ik wel waar. Dat zal iedereen ook beamen. Dat is de steun voor de krijgsmacht en de NAVO is verschrikkelijk hoog. Tegelijkertijd, Rijn-Nederland, een Nederlands fregat of Nederlands bemanning heeft meegedaan met die missie in de straat van Hormuz. Ja. om Iran te controleren. Daar had het natuurlijk heel makkelijk mis kunnen gaan.
Ja.
Stel je voor, dat is een van de meest recente voorbeelden van een zeer risicovolle operatie geweest in een gebied wat echt omstreden is. Stel je voor, het was daar misgegaan. Dan had de Kamer moord en brand geschreeuwd. Wat hebben we hier nou weer uitgespookt? Daar hebben wij helemaal geen toestemming voor gegeven. En dat is een soort terugkerend patroon in die geschiedenis van de afgelopen 20, 30 jaar. Dat het om heel onvoorspelbare conflicten gaat. Er gaat altijd wel een keertje iets mis. Of nou Afghanistan is, Mali of Hormuz. Dat zijn lastige situaties. Hoe zou je dat nou beter over de bühne kunnen krijgen?
En hoe hebt u zelf een idee? Want dat is dan wel interessant. Want dat is natuurlijk iets wat een minister, zo'n minister altijd. Kijk, het is niet zonder risico ons optreden. En we doen het om uiteindelijk. Bijvoorbeeld, ik sprak met drie vrouwelijke Afghaanse militairen die ervoor hadden gekozen in het Afghaanse leger. Te vechten voor hun eigen veiligheid. En wij hielpen hun, hè, in het onze special forces ook om hun optreden te verbeteren en uiteindelijk een stabiele situatie daar te krijgen. Zij deden het voor de veiligheid van hun kinderen. Maar ze doen het ook voor een deel voor ons. Zodat niet die terroristen weer hier naartoe komen. Dat ISIS niet meer naartoe komt. Dat er geen drugs meer uit die landen hier naartoe komen. Of dat er geen mensensmokkel is. Hoe kunnen wij dat punt, zeg maar, dat je mijn mensen, die militairen zijn zich ervan bewust dat ze het met gevaar voor eigen leven doen. Hè? Want ze hebben ervoor gekozen. Ze kennen de risico's, hoe ingewikkeld ook. Met name voor hun thuisfront, hè, want het is heel ingewikkeld, vind ik. Dat is ook echt zo. Hoe kunnen we nou zelf daar dan meer aan doen?
De minister stelt een vraag aan de wetenschapper.
Oh, ja. Nou ja, wij hebben dit onderzocht voor de missie in Afghanistan, voor ISAF. En wat we toen hebben gedaan is dat we in een stuk of 20 landen precies hebben gevraagd aan de minister en aan de generaals, de commandanten ter plekke, hoe hebben jullie je geweld uitgelegd aan de bevolking? En met chique woorden heet dat dan het strategisch narratief. Ja. Dus dat wat je vertelt, waarmee je incidenten verklaart, wij moeten nu een x-aantal troepen naar een gebied verschepen, waar wordt geschoten, waar mensen zullen sterven, en dat doen we om dit of dat te bereiken. Het interessante is dat al die landen meededen aan dezelfde operatie in Afghanistan. He, dus het was eigenlijk voor iedereen, zou je kunnen zeggen, hetzelfde strategisch narratief. En er waren dus op 20 landen waren er iets van 40 verschillende strategische narratieven. En het had ermee te maken dat de PvdA hier in Nederland zei, we gaan er om de internationale rechtsorde te bevorderen. GroenLinks zei, de putten, de meisjes, de wederopbouw. De VVD zei, om onze bondgenootschappelijke verplichtingen te voldoen. Ik weet eerlijk gezegd niet meer helemaal uit mijn hoofd wat het CDA zei. Maar elke partij, elke minister, elke persoon had bijna een ander verhaal. Aan het begin, als alles goed gaat, kan iedereen natuurlijk nog zeggen. Zie je wel, alles zat ook in die artikel 100 brief. Balkenende had alles erin gestopt. Dus het was een soort hele zak vol met cadeautjes. Mm-hmm. Iedereen kreeg zijn zin.
Is nog steeds zo.
Ja, en vervolgens ging dat mis. Maar dit is helemaal afgesloten. Dat kan je dan onderzoeken. Vervolgens ging het mis. En toen kon iedereen zeggen, ja, maar ik heb mijn cadeautje niet gehad. En dit is helemaal niet wat we bedoelden. En ze hoorden het helemaal niet. Dus je zou dus eigenlijk, en dat was dus onze conclusie, een eenvormig, een eenduidig, een helder strategisch narratief van alle partijen in de Kamer. En daar zou dan ook de minister, of het kabinet in dit geval, de minister-president, zou daar dan ook een eensluidend antwoord over moeten hebben. Alleen dan kun je dat draagvlak garanderen in de Kamer en ook in de bevolking. Als je dat niet hebt, hebben wij geconcludeerd, moet je eigenlijk niet iets gaan uitvoeren.
Fascinerend. U zegt dus dat de Kamer moet één narratief hebben. En volgens mij is een volksvertegenwoordiging daar helemaal niet voor bedoeld. Dat narratief moet zijn van de regering.
Ja.
En de regering moet daar in dialoog met zowel de Kamer als anderen in de samenleving. En dan proberen zoveel mogelijk, zeg maar.
Nee, maar
zeg maar,
werkt het niet rechtsstatelijk. De Kamer moet zijn toestemming geven aan de ratificering van een artikel 100 besluit. En de Kamer stopt er dan allerlei dingen nog in. En dan kan de regering zeggen, dat doen we niet, dat doen we wel. Maar de Kamer moet dat goedkeuren.
Ze moesten ermee instemmen in ieder geval.
Maar dat strategisch narratief komt niet namens 150 Kamerleden, voelt uit de mond van
Pieter
Jellema.
Nee, maar wat je wel zou kunnen doen is natuurlijk want dat begrijp ik dan wel. Dat je zegt van, nou ja, de regering kan dat narratief veel eenduidiger opschrijven. En dat, dat is wel degelijk zo dat je nu ook nog steeds in artikel 100 brieven heel veel, dat vinden de militairen ook, hè, heel veel dingen eromheen ziet staan die ook moeten gebeuren en die ook belangrijk zijn. Maar dat zie je dan met name in de tweede hoofdtaakbrieven zie je dat staan. Als je kijkt naar bijvoorbeeld het optreden in het kader van de anti-ISIS-coalitie, is dat alweer wat minder. Hè? Dus dat ligt een beetje aan wat je doet. Maar ik denk wel dat we er ook hier helpt volgens mij, maar dat is meer zoals ik er nu naar kijk, is dat we gewoon veel opener durven praten over wat we doen, waarom we doen en wat de risico's zijn. En het ook dichterbij brengen. Kijk, inderdaad, het waterputten slaan, hoe moeilijk ook, hè, voor ontwikkelingssamenwerking is ook, ongeacht wat ik daar nu van vind, hè, ik vind het belangrijk, maar is er ook in de samenleving niet het meeste draagvlak. We moeten veel duidelijker ook het dicht bij de mensen hier brengen. En dan is het inderdaad het voorkomen dat die IS-strijder hier naartoe komt.
Toch is het zo.
Elementen, dat zorgt wel voor meer draagvlak bij de bevolking.
Wat Beatrice de Graaf zegt over de Tweede Kamer. Als ik u in de Kamer zie optreden en vooral in de plenaire zaal, dan is bijna altijd bij grote problemen. Hè? Bijvoorbeeld het bombardement op Hawija, waar 70 burgerslachtoffers omkwamen. U en vooral ook uw voorganger, mevrouw Hennis, heel vaak over chroom 6, gif in de verf. Zou u niet veel vaker, deze nota kan daar een goede aanleiding voor zijn, maar ook nog veel vaker gedurende de jaren van een regeerperiode over visie in de Kamer moeten praten?
Ja. Ja, dat is heel belangrijk. Dat vind ik ook heel belangrijk. In de Kamer is daar niet altijd veel tijd voor. Bij een begrotingsdebat heb je daar tijd voor om dat te doen. Mijn bedoeling is nu wel om bij deze begroting ook dat visie-element nadrukkelijk mee te nemen.
En dat mag ook van de minister-president, want die zegt als je last van visie hebt, dan moet je naar het oogarts.
Daar gaat de minister dan zelf over, vind ik. Zover is de ministeriële verantwoordelijkheid wel dat je daar zelf over kan.
Daar heeft Rutte niks mee te maken.
Nee, absoluut niet.
Je zou kunnen zeggen, dit is strategie, hè?
Ja, dus, maken we er gewoon
dat mag zonder visie. Ja. Oh, okay.
Dat mag zeker. Goeie tip. Ik denk wel dat het echte gesprek aangaan, en dat proberen we met deze visie te doen, hè? Het gesprek aan te gaan over inrichtingsprincipes, over uitgangspunten, over dreiging, dat doen we veel te weinig in de samenleving. Dat proberen we ook met deze visie te doen. Daar hebben we met z'n allen in deze organisatie ook uitgebreid over gediscussieerd. Hoe komen we naartoe? Wat willen we? Hoe komen we tot keuzes? Daar helpt deze visie echt ontzettend bij, naar mijn idee.
Gewoon één concreet voorbeeld. Het begrip kwam aan de orde. Het ging even zo over het hoogste geweldspectrum. Mm-hmm. Geen Nederlander weet wat dat is. Wat is het hoogste geweldspectrum?
Nou, dat is dat je op iedere dreiging een antwoord kan hebben. Dus dat je vliegtuigen echt met wapens kan schieten. Wapens van tegenstanders aan kunnen. Dat is het feit dat wij ook.
En dat je niet alleen maar ondersteunend werkt aan wat anderen doen?
Precies. Dat je dus echt zelfstandig ook kan optreden in dat spectrum. En dat kunnen wij. Wij kunnen dat met fregatten. Wij kunnen dat met vliegtuigen. Wij kunnen dat ook met special forces die echt hoog opgeleid zijn en heel specialistisch zijn.
Dit is Betrouwbare Bronnen. Een podcast met betrouwbare bronnen.
In de nota gaat het ook over internationale samenwerking. We zitten sinds 1949 in de NAVO. Konden ons altijd veilig voelen doordat de NAVO een overwicht had op onze internationale omgeving. Dat overwicht staat onder druk van de NAVO. Maar de NAVO zelf, daar kun je misschien ook vraagtekens bij zetten hoe die op dit moment functioneert. Is volgens u de NAVO nog het eensgezinde vehikel?
Nou, het NAVO, dat is wel het anker wat we hebben voor onze veiligheidssamenwerking.
Zo staat het op papier.
Maar dat is ook in de werkelijkheid wel zo. Kijk, het artikel 5 van het verdrag, als je daarnaar kijkt, als er een aanval op één wordt gepleegd, is het een aanval op alle en dan moeten mensen om te hulp komen. Dat is ontzettend belangrijk voor een land als Nederland. Want alleen kunnen we gewoon echt niks, hoe goed we ook zijn op een aantal.
En nog belangrijker voor een land als Litouwen.
Als je daar bent geweest. Dat geldt voor überhaupt voor de Baltische Staten, als ik daar met mijn collega's spreek, die voelen aan hun lijven. Die zijn natuurlijk lang door Rusland onder Russische vlag, of hoe moet ik het noemen?
Sovjet-onderdrukking.
Geweest, ja precies, Sovjet-onderdrukking. Die voelen aan de lijve wat er in Kaliningrad, hè, dat is openbare informatie, aan wapens staan opgesteld. Die hebben dag iedere dag te maken met de cyberaanvallen. Als je daar naartoe gaat, dan neem je helemaal geen mobiele telefoon, moderne mobiele telefoon mee. Dan ook wij niet. Hè? Als we daar naartoe gaan, nemen we een heel oud Nokiaatje mee. Alleen dat je kunt bellen.
Kortom, het kernidee van de NAVO, we helpen elkaar, staat nog steeds recht overeind.
Dat staat recht overeind.
Maar absoluut. Nu de praktijk.
Ja. Kijk, de NAVO staat recht overeind. En ik denk, als het echt hart op hart komt, het militaire hoofdkwartier in Brunsum is misschien het enige hoofdkwartier dat in staat is binnen no time 60.000 troepen op de been te brengen. Ik noem dat getal, omdat de EU dat nu zelf ook heeft gezegd. Mm-hmm. Wij moeten als EU-landen binnen NAVO-verband. Ja. Hè, dus dat moet inderdaad wel even worden uitgesproken. Je hebt de NAVO, je hebt de EU en het een sluit het ander niet uit. Nee. Maar binnen EU-verband hebben EU-landen gezegd, wij moeten nu ook 60.000 mensen op de been kunnen brengen, troepen. Ja. En dat is niet niks. En het punt is dat het nog maar de vraag is voor kleinere conflicten, als er iets gebeurt met Poetin of Amerika, dan zomaar zonder meer meteen paraat gaat staan. Trump heeft er zelf aan getwijfeld. Dus, ja. En je kunt maar beter Trump serieus nemen.
Zeker.
En de vraag is dus nu, hoe moet het nu verder? En het interessante is dat deze visie eigenlijk klip en klaar, u zei het zelf al, klip en klaar zegt, we gaan verder zoals we al bezig zijn, namelijk steeds meer onze inzet te verweven met die van andere Europese landen.
Ja.
En er worden heel vaak in het publieke domein...
Op de huidige basis voortbouwend.
Ja, er worden heel vaak in het publieke domein voorbeelden gegeven. U geeft zelf ook vaak mooie voorbeelden over de samenwerking met het Duits-Nederlandse legerkorps in Münster. Ik ben daar zelf ook wel eens geweest. Samenwerking met de Belgen rondom de marine, zelfs met de Fransen op dit moment. Wie had dat ooit gedacht? Met de Britten ook nog steeds training, met de Nooren, met heel veel verschillende landen. Maar het interessante is dat dat niet heel duidelijk boven die voorbeelden uitgaat in wat er naar buiten wordt gebracht in de samenleving en in het parlement. Terwijl hier eigenlijk staat, als je dit goed leest, is er bijna geen enkel legeronderdeel dat nog uitgesloten zal zijn van samenwerking. Dus in feite heeft Nederland al een krijgsmacht die op heel veel punten verweven is met die van onze buurlanden. Ik denk dat dat ook moet. Als je even kijkt, hè, Rusland geeft 70 miljard uit per jaar aan defensie. Nederland 11 miljard. Duitsland, Frankrijk, Engeland 50 miljard. Als je dus als Europese landen samengaat, heb je al meer dan Rusland. Dus dat zet ook alweer die Russische dreiging in perspectief. Dus we zouden
de potentie van de Europese lidstaten is dus enorm. Eigenlijk heel groot.
Is enorm. Kijk, Amerika heeft iets van 700 en dan heb je China heeft iets van 180. Maar Europa samen is ook een stevig blok. Maar dan moet het dat wel gaan waarmaken.
Ja.
En dat is wat deze nota wil, maar wat de politiek, wat mij betreft, niet heeft uitgesproken nog. Nee, en daar zou ik door willen praten.
Dat is wel echt nieuw. Hè? Want we kiezen natuurlijk voor veel verdergaand Europees samenwerken. Dat is ook voor...
Dit noteren we even, want er is vaak getwijfeld aan, zeg maar, de Europese roeping van Nederland als het ging om internationale samenwerking.
Maar dat doen we dus al. En het gaat al veel verder dan die voorbeelden.
Ja, mensen denken heel vaak dat we het niet doen. Daar wordt ook heel vaak aan getwijfeld. Maar we moeten wel meer doen, want we moeten als Europese samenwerking, misschien als Unie, we werken samen, maar niet als Europese Unie nog.
Daar gaat vaak natuurlijk het debat over. Hè? Dan wordt er gezegd, een Europees leger, nou dat is toch onzinnig, we nemen geen Europees leger. Dat vind ik eigenlijk een beetje een nep debat. Dat hele Europese leger, daar gaat het helemaal niet om. Het gaat erom dat we met de nationale legers van Europa al...
We hebben geen NAVO-leger, zeg ik altijd. Ja. We hebben ook geen NAVO-leger en mensen denken dat het wel zo is. Dus ik vind dat ook een beetje een gek debat. Want we zijn een zelfstandig land, dus soeverein gaan wij over de inzet van onze eigen mensen. Daar is ook geen discussie over.
Maar dat doe je wel met je vrienden.
Ja, dat doen we met onze vrienden. Maar dan moeten we dus ook wel met elkaar durven praten over standaardisatie. Dan moeten we durven praten over, een moeilijk woord, interoperabiliteit. Dat we gewoon überhaupt met elkaar kunnen communiceren. Dat kunnen we helemaal niet. Dat is het voordeel bijvoorbeeld met NAVO-partners. Als Europa moeten we het been gewoon bijtrekken. Amerikanen hebben gewoon één type vliegtuigen, één type radio.
Dat is ook de reden waarom de Nederlandse luchtmacht graag ook de F-35 wilde. Hè? Dan is het meteen interoperabel met de Amerikanen.
Nou, met de Duitsers zijn we nu bezig. Ik las het prachtig woord. En Meerzweck Kampfschiff aan het bouwen. Ja, precies, die hebben wij. De laatste die we hadden was de Doorman. En nou worden er dus weer van die grote gebouwd. Maar punt blijft, u zegt terecht, je moet werken aan de interoperabiliteit. Maar voordat je dat allemaal doet, moet je eigenlijk uitleggen aan de Kamer en aan het parlement. We hebben allang een leger dat Europees ingebed is.
Mag ik daar even toch nog even een markering doen, een tussenmarkering? Toen Trump president van de Verenigde Staten werd, toen kwam hij op een gegeven moment naar de NAVO in Brussel. Ja. Daarna was er ook nog een G20-bijeenkomst, 2017.
In Hamburg.
Met
Merkel als voorzitter.
Ja, en heel interessant, Angela Merkel had kort daarna een toespraak voor haar eigen achterban. En daar
in een biertent in Beieren. Ja.
En daar zei ze dit.
En die tijden in denen we ons op andere völlig verlassen konden, die zijn een stuk voorbij. Dat heb ik in de laatste dagen erlebt. En deshalb kan ik nur zeggen, wir Europäer müssen unser Schicksal wirklich in unsere eigene Hand nehmen. Natürlich in Freundschaft mit den Vereinigten Staaten von Amerika, in Freundschaft mit Großbritannien, in guter Nachbarschaft, wo immer das geht, auch mit Russland, auch mit anderen Ländern. Aber wir müssen wissen, wir müssen selber für unsere Zukunft kämpfen, als Europäer, für unser Schicksal. Und das will ich gerne mit Ihnen gemeinsam tun.
Dit was Merkel. Zij zegt eigenlijk, Europa moet zelf de capaciteit hebben om
zichzelf te verdedigen.
Militair te leveren. En dat staat nu ook. En
dat staat
eigenlijk
ook,
voor
staat
het eerst.
Dat staat in de visie. Ja,
dat voor het eerst in een Nederlandse visie.
Zeker. Dat heb ik. Kijk, want ik ben het op heel veel terreinen niet eens met wat Trump zegt. Maar hier ben ik het eigenlijk wel met hem eens. Dat wij moeten natuurlijk ook voor onze eigen veiligheid kunnen zorgen. En we zullen dat nooit helemaal kunnen, want we moeten het altijd samen doen. Maar we moeten wel degelijk veel meer investeren met elkaar. En dus ook veel meer uit die samenwerking halen. En ik ben het wel eens met wat Beatrice zegt. Dat kunnen we beter voor het voetlicht brengen. En daarom heb ik dat ook opgeschreven. Het is namelijk een
non-discussie. Dit is dus een van die fundamentele keuzes.
Dit is wel echt een fundamentele keuze. Dat is ook echt toegelicht, hè, in de visie. Er is...
Nou, het is nog niet zo. Het had nog iets concreter mogelijk.
Maar ja, het is een visie. Maar dan doen we dat in de uitwerking. Ja, okay. Doen we dat dan met elkaar. Dus daar houd ik me aanbevolen voor tips. Maar het is wel. Het is ook voor ons als defensieorganisatie wel een grote stap om dit zo duidelijk te zeggen. He, dus dat het op basis van de huidige. Op de huidige basis gaan we veel meer specialiseren. En dat doen we in Europees samenwerkingsverband. En als je daar goed kijkt naar waar iedereen sterk in is, dan kom je ook samen verder. Als wij goed zijn in de marinekant, als wij goed zijn in de onderzeeërskant, als wij goed zijn in de special force en de vliegtuigen, ja, dan moeten we kijken welke dingen anderen ook kunnen, zodat je samen tot iets beters komt.
Maar moet je dan ook niet binnen EU-verband toch een Europese veiligheidsraad hebben om hierover te kunnen praten? Dat is een aanbeveling van de AIV.
Je hebt het gelezen,
Wat vindt u ervan?
Er is ook een idee van de Franse president Macron, een Europese veiligheidsraad.
Ja, ik weet niet of de veiligheid, we moeten in ieder geval nu is het zo dat ik heb ook al gepleit om voor iets van een voorfase daarvan. Ik ben er overigens niet helemaal tegen, dus dat is goed om te zeggen.
Nou, de kabinetsreactie is heel interessant, want die zegt, het is de vraag of dat goed gaat werken. Ja, maar die zegt niet nee.
Precies, zo is het.
Ja.
Dus, maar misschien zitten er kansen naar een volgende periode. Maar laat ik even zeggen.
Maar zijn kabinetsstandpunten ook vaak compromissen? Hè?
Zo is het. Ook deze reactie is een duidelijk compromis. Dat heeft mevrouw de Graaf goed gezien. Maar wat ik denk wat belangrijk is om hier te zeggen, is ik heb bijvoorbeeld al gepleit, we hebben niet eens. Wij vallen als defensieministers onder de Raad voor Buitenlandse Zaken. Nou, ik heb ervoor gepleit om gewoon een defensieministersraad te krijgen. Nu vergaderen wij wel apart, maar we hebben geen aparte naam. En eigenlijk is dat al gek. He, dus deze periode ook weer niet gelukt. Of schoon Ursula von der Leyen er eigenlijk wel voor was.
Ja, dat is heel gek, want Ursula von der Leyen zegt, wij willen een geopolitieke commissie zijn.
Ja.
En begrijp ik nu goed dat dit rapport eigenlijk zegt, we moeten als Europa ook die geopolitieke ambitie hebben en daar ook militair kracht aan bijzetten.
Ja, dus je moet dat gesprek. Hè? Want dat is
maar wie wil dat dan niet in Europa?
Ja, nou kijk,
Nederland?
Nou, nee, bij Nederland. Nou, Nederland wil wel samenwerken en het gesprek voeren. Wij hebben ervoor gepleit als Nederland om een aparte defensieministeriële te krijgen. Dus dat heeft niet aan ons gelegen. Er zijn bijvoorbeeld in aan de Oost. Ja, het voelt te ver om dat uit te leggen. Dat zal ik een andere keer. Ja.
Nee, maar toch. De vraag van Beatrice de Graaf is toch wel interessant. Ook gezien wat ze eerder zei over de Tweede Kamer. Als ik in de Tweede Kamer over buitenlandse zaken en defensie algemene verhalen hoor, dan is het altijd de NAVO is hoeksteen, punt. En dan volgt er een hele tijd niks. En dan zijn er een aantal fracties die ook over Europa beginnen. Maar lang niet alle grote fracties doen dat.
Nee, en wat wij nu zeggen is wel, de NAVO is de belangrijkste veiligheidsgarantie die we hebben. Maar dit is een visie voor 15 jaar. Dus dit is een ontwikkeling die wij aangeven. En wat wij dus in deze visie aangeven is dat je moet
En dat vindt de NAVO zelf overigens ook. Je moet meer Europees samenwerken. En er is ook geen tegenstelling. Dus iedereen die daar een tegenstelling van maakt, vind ik ook altijd zo raar. Ik vind het al heel mooi, bijvoorbeeld, dat Stoltenberg nu altijd een deel...
De secretaris-generaal van de NAVO.
Een deel van de Europese raden erbij is. Waarin we dus informeel een aantal van de punten die we met elkaar bespreken kunnen aanhalen. En omgekeerd.
Ja, maar je kunt zo weinig in Brussel als Den Haag niet...
Zijn wij niet de vrekkige vier in Brussel op militair gebied dan?
Wij horen hier natuurlijk aan de onderkant. Maar dat wil niet zeggen dat we niet door samenwerking dingen kunnen bereiken. Want wij ook daar zie je natuurlijk zo. Wij hebben als het gaat om de vrekkige vier, hebben we wel gepleit voor meer defensie-investeringen, voor vernieuwing van het
budget. U kunt vragen of Mark Rutte namens u ook naar Brussel gaat en zegt wij willen wel meer investeren in Europese samenwerking.
Dat doet hij zeker.
Waarbij dus het minder investeren dan eerder afgesproken in nou juist high-tech en R&D innovatie met dank aan die Chopin-biografie dus heel slecht is voor uw defensievisie.
Ja, nou ja, goed, er is wel meer geld voor de Europese Vredesfaciliteit. Er is meer geld voor het Defensiefonds. Hè, dus er wordt wel degelijk meer in defensie geïnvesteerd in deze periode. Daar heeft von der Leyen zich ook voor hard voor gemaakt. Het is natuurlijk zo dat je uiteindelijk... hebben wij in de hele Nederlandse kant hebben we gezegd... dit is het wat ons betreft. Maar wij waren wel voor vernieuwing van het budget. En daar was veiligheid een van de ankers die wij wel hebben ingebracht. Dus dat is wel degelijk gebeurd. Had dat meer kunnen zijn? Ja, als je dat aan een minister van Defensie vraagt, zal hij of zij altijd zeggen, had meer kunnen zijn. Maar voor nu is het wel een stap die gezet is en een stap die we ook vol moeten houden. Het gaat mij vooral om de inhoudelijke kant van de samenwerking hier ook. Want wij brengen als Nederland, want we hoeven niet, als Nederland brengen wij inhoudelijke thema's in. En dat wordt ook echt gezien in de Europese raden. Men ziet dat wij een voortrekker willen zijn, bijvoorbeeld van militaire mobiliteit. Er zijn van die, met een moeilijk woord heet dat dan, permanent gestructureerde samenwerkingsprojecten. Dat is dan de samenwerking op Europees niveau. En Nederland, de projecten waar Nederland aan meedoet...
PESCO is al heel lang vooral een papieren zaak.
Ja, maar er zijn dus een aantal die goed lopen. En dat zijn de projecten waar Nederland echt ook in op investeert. Dat is die militaire mobiliteit, dat is cyber. Dus het gaat er mij vooral om dat we inhoudelijk ook stappen zetten
Kompas en ja, strategisch die militaire kompas, planning. Ja, dat soort zaken.
Dus
ja.
daar zijn wij ook echt de voortrekker.
Bent u gerustgesteld, Beatrice de Graaf? Want
ik zou willen zien dat er een veiligheidsraad komt. Dat dit ook echt wordt geagendeerd en dat er ook een doorlopende groep van mensen is die hier structureel met elkaar over doorpraten. Dat heb je in de PESCO al wel. Ja. Die ministers van Defensie doen dat ook. Maar dat zou wat meer chefzaggen nog moeten worden.
Ja. Nou ja, dat, ik denk dat...
Van ellende om Europa heen, zoals de IVD dat altijd zo mooi zegt, die gaat niet helderder schijnen.
Maar dus ook de minister-presidenten en de presidenten zelf
die
moeten zich ook mee bemoeien.
Ja. En dat doet Merkel zeker wel, maar Macron ook. Die van ons heb ik daar nog niet zoveel zelf over gehoord.
Nee, die van ons blijft nog een beetje achter, mevrouw Bijleveld.
Nou, wat mij betreft is het zo dat ik denk dat het heel erg van belang is. Inderdaad, omdat die halve maan die zal niet zo gauw weggaan van dreigingen. Dat hebben we ook in onze defensievisie aangegeven. Dat er gewoon meer over gesproken wordt. Maar dat er ook meer samengewerkt wordt en meer geïnvesteerd wordt in veiligheidssamenwerking.
U had het over die inhoudelijke thema's waar Nederland sterk in is. En waarin Nederland ook dus een soort avant-garde rol kan spelen. Eén daarvan is, Nederland is natuurlijk een topland, met dank aan onze eeuwenoude astronomie, op het gebied van ruimtetechnologie.
Ja.
Nou, de Franse minister, uw collega Florence Parly, heeft in feite de opdracht van Macron om een soort ruimtestrategie te ontwikkelen. Is dat nou niet een typisch onderwerp waar je zegt van ja, daar zijn we dus erg goed in, dat moet je dus meteen samen gaan doen?
Nou, zeker. Ik heb toevallig met mijn Franse collega daar onlangs over gesproken. Want zij willen een Center for Expertise in Toulouse opzetten op dat terrein. En ze vroeg aan mij of wij daar niet eens naar mee konden kijken. Zoals we dat op een aantal andere onderwerpen ook doen. Dus dat doen we nu. Ik ben dat nu aan het bekijken. Ruimte is voor ons natuurlijk ook een nieuw domein. Maar wij zijn heel goed bijvoorbeeld in de radartechnologie. Hè.
Hele kleine gespecialiseerde satellieten.
Absoluut. En daar zijn we echt goed in. Hè. Dat staat ook in deze defensievisie, die hoogtechnologische kant. Onze technische universiteiten zijn ook gewoon echt goed. Onze instituten zijn ook goed. Dus daar investeren wij juist in. En daar wil ik ook graag op samenwerken. En anderen willen ook weer graag met ons samenwerken.
Als je de taken wil verdelen in Europa en wil specialiseren, moet Nederland dan nog steeds de ambitie hebben om een volledige landmacht, luchtmacht en marine overeind te houden?
Nou, wat we hebben opgeschreven is dat we vanaf de huidige basis willen gaan specialiseren. Kijk, je hebt natuurlijk ook mensen nodig om uiteindelijk in te zetten. Kijk maar naar zoiets als een coronacrisis. Je hebt ook gewoon mensen nodig die het doen, handen en voeten. Maar je moet vanaf de huidige basis specialiseren. En wat zo mooi is, is dat je dus, vind ik, dat we het met z'n allen erover eens zijn dat we, als je deze inrichtingsprincipes gebruikt, dan kom je tot bepaalde keuzes. En dan zul je dus niet alles meer doen. Nee, dus je zult niet alle taken meer doen als Nederland, maar je kiest vanaf, wat mij betreft, de dingen waar we goed in zijn. En dat is hoogtechnologisch, informatiegestuurd optreden in van klein naar groot, in zelfstandige, schaalbare eenheden. En ook ondersteund. Dat is ook nieuw voor ons, dat je dus ook met een kleine eenheid zelfstandig kan optreden. Nu is het zo dat we vaak van ondersteuning van andere landen afhankelijk zijn. Dus we zullen ook wel degelijk meer moeten investeren in die ondersteuningskant die daarbij.
Zou het ertoe kunnen leiden dat een van de krijgsmachtdelen uiteindelijk verdwijnt?
Er staat ook ergens in de visie, we zullen niet alles meer kunnen doen. Dus ik vroeg me
je moet
af,
kiezen.
Wat dan niet meer? Wat worden bijvoorbeeld, helikopters worden niet genoemd, fregatten worden niet genoemd.
Muziekkapellen.
Wat gaat u dan niet meer doen?
Tanks zijn alleen lang geleden afgestoten.
Ja, dat ga ik niet zeggen. Wat helpt van als je dit doet, is dan helpt het je om te kiezen. En dat betekent dus dat je ook je investeringen gaat richten. Dus je zult in een aantal dingen zul je niet meer investeren als je deze principes...
Laagtechnologische ondersteuningsactiviteiten.
Ja, dus daar zal je veel minder in investeren. Absoluut waar. Dus dat betekent dus dat er... En dat is echt belangrijk, dat we dus nu met z'n allen het eens zijn, dat je, als je kijkt naar zo'n visie die een langere tijd duurt, dat je A, langjarig commitment moet hebben om te kunnen kiezen. Je kan niet zo'n grote tanker, kan je niet voortdurend bijsturen. Dus je moet langjarig commitment hebben om te kiezen. En als je dat doet volgens deze principes, dan richt je je investering en dan zul je een aantal dingen niet doen. Hoe dat uitpakt, dat is dan de uitwerking. Maar dit is echt wel iets wat heel nieuw is, dat we dit zo voorstellen.
Zou je kunnen zeggen dat de betekenis van deze defensievisie ook is dat mensen zich bewust worden van de situatie, ja, en dat op basis daarvan uiteindelijk keuzes gemaakt moeten,
ja,
gaan worden?
Dat is het idee.
Ik wil nog eventjes tot slot van dit gesprek terug naar 1989, de val van de muur en daarna van de Sovjet-Unie. De NAVO wilde toen nauwer gaan samenwerken met de Russen. Ze hebben zelfs een aparte afdeling gekregen in het NAVO-hoofdkwartier. Maar het gaat alweer jaren heel stroef. Zeker na de inval op de Krim, het gedoe met Oekraïne en het neerhalen van MH17. Toch is Rusland op defensieterrein een supermacht. Moeten we niet proberen die dialoog te herstellen?
Ja, ik wilde er nog graag aan die mooie inleidende vraag nog een paar dingen aan toevoegen. Maar dan moet u hem toch beantwoorden, vrees ik. Het punt is, als je kijkt naar de geschiedenis van de Europese veiligheidssamenwerking en de veiligheidsdreigingen. En ik noem toch eventjes mijn eigen boek, dat 2 jaar geleden Nederlands verscheen en nu ook net de afgelopen dagen in het Engels is verschenen.
In de beschrijving van deze aflevering zal de link naar het boek staan.
Dankjewel.
Dat is mooi.
Tegen de terreur, Fighting Terror in het Engels. En dat gaat over terreur als eigenlijk een soort deknaam voor alle dreigingen die ook toen al in de 19e en ook in de 20e eeuw zo werden omschreven. En bij eigenlijk alle grote momenten dat het erop aankwam en dat het barst en breken stond in Europa, de strijd tegen Napoleon, de Krimoorlog al in de 19e eeuw, ook de Eerste Wereldoorlog en de Tweede Wereldoorlog speelde Rusland een cruciale rol. En meestal aan de kant van de geallieerden, aan de kant van Nederland ook. En Nederland heeft ook eigenlijk zowel de Eerste Wereldoorlog, hebben we natuurlijk indirect ook aan de Russen te danken, de Tweede Wereldoorlog zeker, ook de Napoleontische oorlogen. Mijn eigen stad is door een Russische generaal bevrijd. Als je op die manier door je oogharen naar de geschiedenis kijkt, kan Europa, kan ons continent uiteindelijk niet op een soort ramkoers met Rusland blijven varen. En als je goed luistert, dan zeggen ministers in Duitsland, in Frankrijk, en Macron heeft ook al geprobeerd een soort vorm van toenadering te zoeken. Er is ook al, zeg maar, in Nederland, tussen de vloten, militair tot militair, is er ook al communicatie.
Absoluut.
Wat zou nou de plaats van Rusland zijn in die nieuwe visie? Als je dus toch echt naar 2035 kijkt, hoe gaan we dan om met Rusland als het aan nu lag?
Oh ja, nou, wat we in de visie natuurlijk hebben aangegeven, we hebben de dreiging aan die Russische grenskant hebben natuurlijk goed aangegeven, die we nu op dit moment zien.
En die is er ook.
En die is er, die is reëel. En, als je kijkt naar de toekomst, dan is het wel degelijk van belang en belangrijk om het gesprek aan te gaan met Rusland. En blijvend ook aan te gaan. En ik denk dat de strategie, als je kijkt naar de Russische kant, die is op deter en dialogue, hè, dus afschrikking en dialoog, wat mij
betreft. Druk en dialoog.
Druk en dialoog gericht. En dat zal die ook moeten blijven, omdat het zo is dat we een continent zijn, waar je heel dicht bij elkaar zit. En als je kijkt naar die raketten, en dat is natuurlijk wel zorgelijk, die in Kaliningrad staan opgesteld. Als die een stukje, hè, die kunnen gewoon ons bereiken. En de doctrine aan de Russische kant, als je kijkt naar de inzet van kernwapens, is ook een hele andere dan die van ons. Dus we zullen het gesprek moeten blijven aangaan. Maar het is wel een ingewikkelde situatie op dit moment. Als je kijkt naar bijvoorbeeld wat er met Navalny is gebeurd. Als je kijkt dat daar een Novichok is gebruikt, die ook anderszins kan worden ingezet. Dan is het op dit moment heel precair. Dat moeten we ons bewust zijn. Maar het zal altijd.
Maar toch, Armenië en Azerbeidzjan, dat conflict, dat is nu door Lavrov. Die heeft daar geïnterveneerd en het helpt ons schadelijk gemaakt. En ook als het gaat om Turkije, als het gaat om Syrië. Je kunt niet om Rusland heen.
Nee, maar
dat
is lastig. Je kunt er helemaal niet omheen. Dus je zult met elkaar moeten praten. Dat ben ik heel erg eens. Je mag hopen dat er een vorm van evenwicht wordt bereikt met elkaar. Maar alleen daarom is het al nodig dat we als Europese landen ook met elkaar samenwerken en goed investeren.
Blijft Poetin zitten na 2024?
Ik heb geen idee.
We hebben twee historici aan tafel. De andere is PG. Jij wil iets zeggen?
Ja, het is uitermate interessant. Er is net uit eigenlijk de defensievisie van u. Maar dan van één iemand die is 400 pagina's dik. Namelijk Bob Gates, de oud-minister van Defensie. Okay. En van ongeveer alles in Amerika wat hier niet is geweest. Een soort levenswerk. En die zegt, wij hebben met name ook richting Rusland de 3D's, hè, dus defense, diplomacy, development hebben we gedaan. Cyber komt daarbij, space komt daarbij. En hij zegt, maar we hebben één ding de voorbije 20, 25 jaar ernstig verwaarloosd. En dat noemt hij values. Hij zegt, wij zouden naar de mensen in Belarus, maar ook de mensen in Rusland en dergelijke, veel meer zoals hij zei vroeger gebeurde, moeten uitstellen. Waarom doen wij dit? Wij vinden dat jullie bij ons zouden horen als het gaat om vrijheid, om de cultuur, de wetenschap, al die samenwerking die mogelijk is. Dus we moeten veel meer ook van een soort idealistische insteek. Waarom
maar
zeggen wij Europeanen?
Nou dat wij in Minsk op het plein moeten gaan staan, net zoals we dat ooit het westerse diplomaten en wie was het ook alweer?
Verhofstadt van Balen.
Ja, van Balen dan op het plein moeten gaan staan in de Oekraïne. Zeggen jullie horen eigenlijk bij ons, dat zal Rusland deugd doen.
Ik zou u aanraden het boek te lezen, want dat is wat hij niet
zeker,
zegt.
Zeker, maar
Hij wijst bijvoorbeeld op dat na de Tweede Wereldoorlog, met het Fulbright-programma, met de United States Information Agency, het werk van Ed
de
Murrow,
soft power bedoel je
van
eigenlijk.
Charles Wick. Ja, ja. En hij zegt, dat is de voorbije 25 jaar is dat weggezakt. En in deze onvoorspelbare wereld moeten we dit dus waar wij voor staan, beter ook naar die mensen overbrengen.
Ik ben het wel eens, maar dan je ziet dat hier toch vaak kapot gaat aan grote ego's. Het zomaar eens te zeggen. Dan gaat het gesprek voor een deel natuurlijk ook aan kapot, wat we zien op dit moment in de wereld. Overigens vind ik zelf ook een van de grote dreigingen die er wel is op dit moment. Dat geldt op veel verschillende landen. Hè. Of je nou naar Rusland, Turkije, Iran, China, de VS kan je er voor een deel
Brazilië.
Denk ik ook bij schrijven. Brazilië. En als je het gesprek wilt aangaan over waarde, zal je dat toch op een andere manier moeten doen. Ik blijf bij wat ik net zei. Ik denk dat de dreiging op dit moment echt groot is van alles wat ik om me heen zie. En een van de dreigingen is ook wel misschien dat ego's soms zo groot zijn, hè, dat dat ook iets onvoorspelbaars heeft. En dat we daarom moeten investeren in dat wij er staan. En dat betekent wel dat, want het gaat hier over een langjarig traject, dat wel degelijk de druk en gesprek, misschien ook wel gesprek over waarden, dat erbij hoort. Maar
en samen moeten optrekken met Duitsland en Frankrijk
ja,
hierin.
Ja, dat sowieso. Ja. Kijk, wij doen als Nederland ook mee aan alle initiatieven die er zijn. Wij doen mee aan het European Intervention Initiative van de Fransen mee. Ik praat daarom ook heel veel met mijn Franse collega. We hebben ook met z'n drieën nu in de Cariben
een hub gemaakt met Engeland, Frankrijk en Nederland om de corona te bestrijden. Dat kwam omdat we ook met elkaar een soort waarde gedeeld hadden van hoe moet je dat aanpakken in die gemeenschap.
En dat is ook interessant, want historisch hadden Nederlanders in Den Haag aan het plein vaak een beetje een afstandelijke houding ten opzichte van Frankrijk.
Ja, dat is helemaal weg. Die Boon was hier vorige week, de staatssecretaris van Europese Zaken van Macron. Macron zelf al diverse keren, die probeert echt Nederland.
En Parly ook. Dus die is al een paar keer hier geweest, de Franse minister van Defensie. En ik denk dat we gewoon, ik kijk heel erg naar, kunnen we samen tot een inhoudelijk punt komen en kunnen we op basis van de inhoud samenwerken. En dat gaat heel goed met de Fransen, heel goed. En ook met de Duitsers overigens.
Ik wil gaan afronden. Ank Bijleveld, u heeft zo'n enorme ambitie neergezet in deze defensievisie. Ook in zekere zin een nieuwe koers, meer richting Europese samenwerking. Ik zei al, ik had in het AD een tijdje geleden gelezen dat u eigenlijk ook nog wel een beetje erover denkt om door te gaan als minister van Defensie. U heeft nog veel te doen, heb ik de afgelopen anderhalf uur gehoord. Maar het kan natuurlijk zijn dat dat niet doorgaat, die positie op Defensie. Moet u niet gewoon sowieso op de lijst voor de Tweede Kamerverkiezingen van uw partij, het CDA, gaan staan? Want zoals Beatrice de Graaf hoorde, in de Tweede Kamer is ook nog wel wat missiewerk voor Defensie te doen.
Oké, ik zal er even over nadenken.
U heeft zich inmiddels moeten opgeven als u op de lijst wil. Heeft u dat gedaan?
Het hoeft voor bewindspersonen hoeft dat niet per se.
U kunt tot het laatste moment nog ja zeggen.
Dat zou kunnen. Maar ik ga dat u niet vertellen nu op dit moment.
Nee, maar wat gaat u doen? Dat mag u nu langzamerhand toch wel zeggen. Want zo lang zitten we niet meer van de verkiezingen af.
Nou, ik dub daar nog een beetje over.
Waarom?
Hangt natuurlijk van de leuke plek af op de lijst. Ook.
Nou, als lijstduur haalt zij zo drie zetels.
Ik kan wel wat over dat punt, het inhoudelijke punt zeggen. Ik denk wel, als het gaat om in de Kamer, dat het wel dat het gesprek over wat betekent het eigenlijk, want dat houdt me wel heel erg bezig. Het feit dat wij het maar zo vanzelfsprekend vinden, dat we vrij zijn, dat wij een democratie zijn. En dat mensen dat verdedigen, dat gesprek aangaan, dat kan wel degelijk veel beter en kunnen we veel beter doen. Dus zal ik op alle plekken een bijdrage aan.
Dit was ook precies waar we deze podcast over begonnen. Mag ik u hartelijk danken, PG Kroeger natuurlijk, Beatrice de Graaf vooral en bovenal de minister Ank Bijleveld.
Graag gedaan.
Graag gedaan.
Zo, dit was Betrouwbare Bronnen aflevering 139. In de beschrijving van deze podcast vind je de link naar de defensievisie en nog meer informatie over wat we de afgelopen anderhalf uur besproken hebben. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door We Nederland. En natuurlijk door donaties van luisteraars via de site vriendvandeshow.nl/bb. Tot de volgende keer.
Betrouwbare Bronnen wordt gemaakt door Jaap Janssen in samenwerking met dagennacht.nl.
Hey, psst. Luister je deze podcast via een gratis app? Klinkt leuk, maar je betaalt met je aandacht, data en tijd. Wil je weten hoe we de controle op ons digitale leven terug kunnen winnen? Kom op 6 en 7 juni naar de Public Spaces conferentie in Pakhuis de Zwijger. Check publicspaces.net.